Laten we nu onze hoofden buigen voor gebed. Onze hemelse Vader, wij danken u vanavond voor deze nieuwe gelegenheid om u te komen aanbidden. We zijn dankbaar dat we levend zijn en dat we deze grote openbaring hebben van eeuwig leven dat in ons woont. En wij komen vanavond, Vader, om samen uw woord te bestuderen. Deze grote verborgen geheimenissen die verborgen zijn geweest sinds de grondlegging der wereld. En het lam is de enige die het ons kan openbaren. Ik bid dat hij vanavond onder ons zal komen. En van zijn woord zal nemen om het ons te openbaren. Opdat wij mogen weten hoe wij betere dienstknechten voor hem kunnen zijn in deze eindtijd. O God, wanneer wij zien dat wij nu in de eindtijd zijn, help ons dan onze plaats te kennen, Heer, en dat wij zwakke wezens zijn met de zekerheid dat de Heere spoedig komt. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik geloof dat het David was die zei, ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Het is altijd een groot voorrecht om te komen en het samen bestuderen van het woord geeft ons deze grote hoop. Nu, er zijn velen die staan en ik zal gewoon zo snel mogelijk voortmaken. Maar ik vertrouw dat u zich deze laatste paar keren net als ik verheugd heb in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. En vandaag overkwam mij iets wat mij lange tijd niet meer overkomen is. Ik was op deze openbaring hier aan het studeren op de opening van de zegels. Jaren geleden nam ik het hier door, ongeveer zo'n 20 jaar geleden, schat ik, of zoiets dergelijks. Maar op de een of andere manier was ik nooit echt helemaal voldaan. Het scheen alsof er enige speciale dingen in deze zegels waren, omdat die zegels het gehele boek zijn. Ze zijn het boek. Het gehele boek is één boek dat verzegeld is. Het begint, als ik bijvoorbeeld hier iets had, ik zal u laten zien wat ik bedoel. Hier is één zegel, dat is één, en u rolt het zo op de manier dat het opgerold werd, en u rolt het op deze manier op, en aan het eind steekt een klein stukje er zo uit. Dat is het eerste zegel. Goed, dan is dat het eerste gedeelte van het boek. En het volgende zegel wordt dan op deze manier opgerold, precies ernaast, en het wordt op deze manier, zoals hier opgerold, en dan precies hier aan het einde steekt er een ander uit en dat maakt twee zegels. En op die wijze werd de hele Bijbel geschreven in rollen. En zo worden dus door deze zegels te verbreken de geheimenissen van het boek geopend. Bent u eraan toegekomen om in Jeremia te bestuderen hoe hij dat schreef? Velen van u hebben het gisteravond genoteerd hoe die zegels geschreven en weggelegd werden om bewaard te worden totdat hij na 70 jaar terugkeerde uit de gevangenschap. Hij was teruggekeerd en claimde zijn bezitting. En ik zou nadrukkelijk willen stellen, u kunt het niet, er bestaat geen manier om het allemaal uit te drukken, want het is een eeuwig woord. Het is een eeuwig boek. Daarom moeten wij slechts zo'n beetje de hoogtepunten aanroeren. En vandaag heb ik bij het bestuderen vele schriftgedeelten opgeschreven, zodat u het kunt bestuderen. En ook op de banden zal er veel van geopenbaard worden als u zich erin verdiept. En er zijn zoveel dingen. Als ik hier maar op het podium zou kunnen staan en het u openbaren, op de wijze dat het mij in mijn kamer geopenbaard is. Het zou wonderbaar zijn. Maar wanneer je hier komt, sta je onder druk. En je springt gewoon zo'n beetje over de dingen heen en probeert gewoon het hoofddeel aan de mensen te brengen, opdat ze het mogen zien. Ik waardeer werkelijk dat lied dat broeder Ungeren zojuist zong. Neergekomen uit zijn heerlijkheid. Als hij niet uit zijn heerlijkheid was neergekomen, waar zouden wij alle dan zijn vanavond? Dus we zijn dankbaar dat hij neergekomen is om ons te helpen. Nu met velen die staan, zullen we er hier snel doorheen gaan, zo goed als we kunnen. Ik zeg niet dat we er haastig doorheen zullen gaan, maar ik bedoel dat we zo snel mogelijk zullen beginnen. En nu laten we opslaan nadat we hebben het eerste hoofdstuk, het tweede, derde en vierde en gisteravond het vijfde gehad. En vanavond gaan we beginnen met het zesde hoofdstuk van Openbaring. Nu, terwijl we dit hoofdstuk bestuderen, verwijzen we naar verschillende plaatsen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, want het gehele boek is de openbaring van Jezus Christus. Dat alles samen is de openbaring van de Heer Jezus. De openbaring van Jezus Christus. Het is God die zichzelf openbaart in het boek. Die zichzelf door Christus in het boek openbaart. En Christus is de openbaring van God. Hij kwam om God te openbaren, want hij en God waren dezelfde. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Met andere woorden, u zou nooit echt weten wat God was, totdat hij zichzelf openbaarde door Christus. Dan kunt u het zien. Jaren geleden placht ik te denken dat God wellicht boos op mij was, maar dat Christus mij lief had. Maar ik kwam tot de ontdekking dat zij dezelfde persoon zijn. En Christus is het hart van God zelf. En nu, terwijl we dit bestuderen, we vergelijken het nu, de eerste drie boeken in de Bijbel van Openbaring, die wij behoorlijk grondig hebben uitgekampt, zijn de gemeentetijdperken. De zeven gemeentetijdperken. Nu, er zijn zeven gemeentetijdperken, zeven zegels, zeven bazuinen en violen en onreine geesten als kikvorsen. En dit alles gaat samen. Oh, wat zou ik graag een hele grote kaart hebben en het er helemaal op uittekenen zoals ik het zie. Weet u gewoon hoe elk een zijn plaats inneemt? Ik teken dit op een klein stukje papier uit. Maar weet u, tot zover is gewoon alles precies juist. En met de tijd en tijdperken zoals ze gekomen en gegaan zijn. En alles paste gewoon volmaakt juist in elkaar. Daarom, het mag dan misschien niet in alle opzichten juist zijn, maar het is hoe dan ook het beste wat ik ervan weet. En ik weet, als ik mijn best doe, en ik maak een vergissing, terwijl ik probeer mijn best te doen, en het naar mijn beste weten is, dat God mij zeker de fout die ik heb gemaakt zal vergeven. Nu, die eerste drie boeken zijn de eerste zeven gemeentetijdperken. En dan bemerken wij in het vierde hoofdstuk van Openbaring dat Johannes is opgenomen. Zie? Wij zien de gemeente, er wordt niet al te veel over de gemeentetijdperken gezegd. En ik geloof daarom dat mensen daar zo verbaasd over zullen zijn. Zij plaatsen de gemeente ver weg in de verdrukking tot waar die dingen gebeurden. En zoals ik zondag gisteren zei, het eerste wat u weet is dat die verdrukkingen aanbreken en u zult zich afvragen waarom niet eerst de opname was gekomen en het zal zijn zoals het geweest is, het is voorbij en u hebt het niet geweten. Nu, er is niet te veel beloofd aan die gemeente, die heidegemeente, de bruid. Nu, ik wil dat u in gedachten houdt dat er een gemeente en een bruid is. U moet het altijd in drieën laten lopen. In vieren is fout. Drieën. In drieën, zevens, tienen, twaalfen, 24, 40 en 50. Deze ongebroken getallen, de Bijbel is, en God laat zijn boodschappen in Bijbelse cijfers in deze getallen verlopen. Krijgt u iets dat wegschiet bij een van deze getallen vandaan, dan kunt u maar beter uitkijken. Het zal niet goed uitkomen bij de volgende zaak. U moet het hiernaar terugbrengen van waar u bent uitgegaan. Broeder Lee Veel, ik denk dat hij hier is. We spraken onlangs over mensen die uit het spoor geraken. Het is net als schieten op een schietschijf. Als dat geweer precies uitgebalanceerd is, precies gericht en ingesteld, dan zal het de schietschijf moeten treffen, tenzij de loop beweegt, draait of trilt, waardoor hij uit de koers raakt en of een windstoot. Waar het ook maar bij begint, er is maar één manier om te handelen en dat is terug te komen naar waar hij het spoor verliet en opnieuw te beginnen. Wil hij de schietschijf raken? Zo niet, wel, dan zal hij de schijf gewoon niet raken. En dat is de wijze, geloof ik, om de schrift te bestuderen. Als we merken dat wij hier iets begonnen zijn en het komt niet goed uit, ziet u, dan hebben wij ergens een vergissing gemaakt en dan moet je terugkomen. U zult er nooit met uw verstand uitkomen. Het is gewoon niet, we hebben juist vanuit de schrift uitgevonden dat er geen mens in de hemel of op de aarde of onder de aarde is of ooit geweest is of er ooit zal zijn die dat kan. Alleen het Lam kan het. Dus een seminarie, uitleg, wat die ook mogen zijn, betekent gewoon niets. Het Lam is nodig om het te openbaren, dat is alles. Dus wij vertrouwen dat hij ons zal helpen. Johannes werd opgenomen in het vierde hoofdstuk om de dingen te zien die waren, die zijn en die moeten komen. Maar de gemeente eindigt in het vierde hoofdstuk. En Christus neemt de gemeente op, opgenomen in de lucht, om hem te ontmoeten en verschijnt niet eerder dan in het 19e hoofdstuk, wanneer hij terugkomt als koning der koningen en heren der heren met de gemeente. En nu, ik hoop dat wij daar ooit nog eens helemaal doorheen kunnen komen, misschien voordat hij komt, zo niet, dan zullen we het hoe dan ook zien, dus het maakt niet uit. Nu, in dit vijfde hoofdstuk, het verbreken van deze zegels. En nu, het zevenmaal verzegelde boek. Eerst willen wij het eerste zegel lezen. Gisteravond, om het gewoon iets meer achtergrond te geven, zagen wij dat toen Johannes, toen hij keek, hij dat boek nog steeds in de handen van de oorspronkelijke eigenaar God zag. Herinnert u zich hoe het verloren was gegaan? Door Adam. Hij verbeurde het boek des levens voor de kennis van Satan en verloor zijn erfenis. Hij verloor alles. En er was geen weg tot verlossing. Toen kwam God, gevormd in de gedaante van de mens, neer en werd een verlosser voor ons. Om ons te verlossen. En nu vinden we uit dat deze dingen, die in vroeger dagen verborgen waren, in de laatste dagen voor ons moeten opengaan. Nu, wij zien hier ook in dat zodra Johannes deze aankondiging hoorde dat de bloedverwant verlosser moest voortkomen om zijn aanspraken te maken, er geen mens was die het kon doen. Geen mens in de hemel, geen mens op aarde, geen mens onder de aarde, niemand was waardig om zelfs maar naar het boek te kijken. Denk u dat gewoon in. Er was zelfs geen enkele persoon waardig er zelfs naar te kijken. En Johannes begon gewoon te wenen. Hij wist dat alle, dan was er geen kans op verlossing. Alles zou falen. Maar we merken dat zijn wenen snel stopte, omdat het bekend werd gemaakt door een van de ouderlingen zei, ween niet Johannes, want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Met andere woorden, overwonnen en gezegevierd. Johannes draaide zich om en zag een lam tevoorschijn komen. Het moet bloedig, gestriemd en gewond zijn geweest. Het was geslacht. Een lam, dat was geslacht. En het was natuurlijk nog bloedig. Als het lam was gestriemd en gedood, zoals dat lam het in ieder geval was, werd het in stukken gehakt aan een kruis. Speren in de zijde, spijkers in de handen en voeten en doornen over het voorhoofd, het bevond zich in een afschuwelijke toestand. En dit lam kwam naar voren en ging naar hem die op de troon zat, die de complete eigendomsakte van de verlossing bezat. En het lam ging en nam het boek uit de hand van hem die op de troon zat en nam en opende de zegels en opende het boek. En toen dat gebeurde, ontdekken wij dat er iets groots moet hebben plaatsgevonden in de hemel. Want de ouderlingen, de 24 ouderlingen, de beesten en al wat in de hemel was, begon dus te roepen, waardig. En daar kwamen de engelen en zij goten de schalen uit met de gebeden der heiligen. De heiligen onder het altaar riepen uit, waardig zijt gij, o Lam, want gij hebt ons verlost. En nu hebt gij ons koningen en priesters gemaakt en wij zullen heersen op de aarde. Oh my. En zo was het toen hij dat boek opende. Ziet u, het boek werd feitelijk ontworpen en geschreven voor de grondlegging der wereld. Dit boek, de Bijbel, werd werkelijk geschreven voor de grondlegging der wereld. En Christus, zijnde het lam, werd geslacht voor de grondlegging der wereld. En de leden van zijn bruid, hun namen werden voor de grondlegging der wereld in het boek des levens van het lam gezet, maar het werd verzegeld. En nu is het bezig geopenbaard te worden, wie er namen erin stonden. Alles. Wat een groot iets. En Johannes zei, toen hij het zag, alles in de hemel, alles onder de aarde, alles hoorde hem zeggen, amen, lof en eer. Hij had gewoon werkelijk een geweldige tijd. Want het lam was waardig. En nu, het lam staat nu vanavond, terwijl we op dit zesde hoofdstuk ingaan, hij heeft het boek in zijn hand en begint het te openbaren. En ik zou vandaag absoluut, en ik hoop dat de mensen geestelijk zijn, ik zou daar een vreselijke fout mee hebben gemaakt als niet vandaag om ongeveer 12 uur de Heilige Geestenkamer binnen was gekomen om mij in iets wat ik opschreef om te zeggen te corrigeren. Ik nam het uit een oude context. Ik had er niets over. Ik wist in geen enkel opzicht wat de tweede zegel was. Maar ik had nog enkele oude verbanden van iets waar ik verscheidene jaren geleden over sprak. En ik had opgeschreven. En ik verzamelde deze verbanden, context. En Dr. Smith en vele grote voortreffelijke leraren die ik samenbracht. En zij alle geloofden dat. Dus schreef ik het op. En ik maakte mij klaar om te zeggen, wel, nu zal ik het vanuit dat standpunt bekijken. En daar ongeveer 12 uur op de dag streek de Heilige Geest gewoon rechtstreeks neer in de kamer. En de hele zaak werd gewoon helemaal voor mij opengelegd. En daar was het, de opening van dit eerste zegel. En zo zeker als ik hier vanavond sta, weet ik dat dit de evangelie waarheid is die ik u vanavond ga laten zien. Ik weet het gewoon, want als het een openbaring in tegenspraak is met het woord, dan is het geen openbaring. En u weet, er zijn sommige dingen die er zo absoluut waar uit kunnen zien en toch niet waar zijn. Het lijkt zo te zijn, maar het is het niet. Nu, we vinden nu in het lam met het boek. En nu lezen wij in het zesde hoofdstuk. En ik zag, toen het lam een van de zegels geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag. Een van de vier dieren zei, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard, en die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven, en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Nu, dat is het eerste zegel. Degene die we vanavond door de genade van God gaan proberen te verklaren. Zo goed als, en ik besef dat een man die dit gaat proberen uit te leggen, op gevaarlijke grond loopt. Als je niet weet wat je aan het doen bent. Daarom, als het tot mij gekomen is, door een openbaring, dan zal ik het u zeggen. Als ik het slechts door mijn eigen gedachten heb, dan zal ik u dat zeggen voordat ik erover spreek. Maar ik ben er zo zeker van, als dat ik hier vanavond sta, dat het vandaag kersvers van de Almachtige tot mij is gekomen. Ik ben niet geneigd om zomaar dat soort dingen te zeggen, wanneer het gaat om dit gedeelte van de schrift. Ik hoop dat u weet waar ik nu over spreek. Weet u, je kan niet zeggen dat iets verondersteld wordt hier te liggen voordat het gebeurt. Je kan het niet zeggen totdat iets het daar legt, zie. Begrijpt u, luistert u naar iets? Nu. Het met 7 zegels verzegelde en opgerolde boek wordt nu losgemaakt door het lam. Wij naderen die plaats vanavond. God help ons. En wanneer de zegels verbroken en losgemaakt zijn, dan zijn de geheimenissen van het boek geopenbaard. Nu, u ziet, dit is een verzegeld boek. Nu, wij geloven dat, nietwaar? Wij geloven dat het een verzegeld boek is. Nu, wij wisten dit vroeger nooit. Maar het is zo. Het is verzegeld met 7 zegels. Dat wil zeggen, op de achterzijde van het boek is het boek verzegeld met 7 zegels. Als wij zouden spreken over een soort boek als dit, dan zou het zijn alsof er een sluitband over zou worden gelegd, 7 sluitbanden. Maar het is geen boek als dit, het is een rol. En dan wanneer de rol afgerold wordt, dan is dat er 1 precies binnen in de rol, ligt dan nummer 2, en er staat hier precies wat het is, maar het is een geheimenis. Maar toch hebben wij het doorvorst, maar herinner u, het boek is verzegeld en het boek is een boek van verborgenheid, van openbaring. Het is de openbaring van Jezus Christus. Zie? Een boek van openbaring. En nu weet u dat de mensen het hele tijdperk het doorvorst hebben en geprobeerd hebben om daaruit te komen. En wij allen, en toch, ik herinner mij een keer, mocht meneer Bohannon of een van zijn mensen hier toevallig aanwezig zijn, ik bedoel het geenszins als een belediging. Meneer Bohannon is een boezemvriend en hij was de directeur van de openbare werken toen ik daar werkte. En toen ik net was gered, vertelde ik hem dat ik in het boek Openbaring had gelezen en hij zei, ik heb dat geprobeerd te lezen. En hij zei, meneer Bohannon was een fijne man. En hij was lid van de kerk. En ik weet niet precies waar hij toe behoorde, maar hij zei, ik denk dat Johannes die avond een maaltijd met rode peper moet hebben gehad. En met een volle maag naar bed is gegaan. Ik zei tegen hem, hoewel het mijn baan had kunnen kosten, schaamt u zich niet om dat te zeggen. Ik was nog maar een jongen, maar ik zei, schaamt u zich niet om dat over het woord van God te zeggen? Zie? Toch, ik was nog maar een knaap van niet meer dan net misschien 21, 22 jaar oud. En werk was schaars en het was een tijd van economische crisis, maar toch was er daarbinnen een vrezen wanneer ik ook maar hoorde afgeven op het woord van God. Het is de waarheid, de gehele waarheid. Dus het was zelfs niet een droom of een nachtmerrie. Het lag niet aan wat Johannes had gegeten. Hij was op het eiland Patmos omdat hij het woord van God in boekvorm probeerde te brengen en daardoor het Romeinse bestuur heen verbannen was. En hij was op het eiland op de dag des Heren en hij hoorde achter zich een stem als van vele wateren, keerde zich om te zien en hij zag 7 gouden kandelaren. En daartussen stond de Zoon van God. Nu. En het boek is een openbaring. En het openbaring is iets dat bekendgemaakt wordt van iets. Iets wat geopenbaard is. En let nu op, zodat u het niet zult vergeten. Het is gesloten tot de laatste tijd. Zie? Het gehele geheimenis ervan is gesloten tot de laatste tijd. We vinden dat hier in de schrift. Nu, de geheimenissen van het boek worden geopenbaard wanneer de zegels worden verbroken. En wanneer de zegels volkomen verbroken zijn, dan is de tijd van verlossing voorbij, omdat het lam de middelaarsplaats heeft verlaten om uit te gaan en te nemen waarop hij aanspraak maakt. In de tussentijd is hij een bemiddelaar, maar wanneer de werkelijke openbaring op de zegels plaatsvindt, wanneer zij beginnen te verbreken, dan komt het lam uit het heiligdom naar voren. Het is in overeenstemming met het woord. We lazen het gisteravond. Hij kwam vanuit het midden en nam het boek. Dus is hij geen middelaar meer, want zij noemden hem zelfs een leeuw. En dat is de koning. En hij is dan geen middelaar. Hoewel de acteurs van deze zegels beginnen in het eerste gemeentetijdperk. Nu onthoud. Onthoud dit, opdat u de achtergrond ervan grondig zult krijgen, zo grondig mogelijk als we kunnen. De acteurs, ik stel het op die wijze, omdat een acteur een man is die van masker verandert. Zie? En in deze acte vanavond zullen we gaan zien dat het Satan is die zijn masker verandert. En alle spelers, Christus speelde de rol die hij had toen hij van geest tot mens werd. Hij trok alleen een acteursgewaad aan, menselijk vlees, en kwam neer in de vorm van een man ten einde een bloedverwant verlosser te zijn. Nu, ziet u, het is slechts een acteursgedaante. Dat is de reden waarom ze alle in gelijkenissen zijn en op de wijze dat ze hier zijn als een beest en dieren enzovoort. Het is in een acte. En deze acteurs beginnen in het eerste gemeentetijdperk, want het was Christus die zichzelf aan de 7 gemeentetijdperken openbaarde. Begrijpt u het? Goed, zie. Christus die zichzelf aan de 7 gemeentetijdperken openbaarde. En daarna is er gedurende deze gemeentetijdperken een grote warboel ontstaan. En dan moet aan het eind van het gemeentetijdperk de boodschap van de 7e engel deze verloren gegaane geheimenissen oppakken om ze te geven aan de gemeente. Nu, wij zullen dat bespreken. Maar toen niet in hun ware gedaante geopenbaard. Nu, in de Bijbelse tijd waren daar de geheimenissen. En ze zagen deze dingen gebeuren op de wijze dat Johannes het hier zag. Nu, hij zei, er is een witte ruiter. Maar wat het geheimenis ervan is, er is een geheimenis dat samengaat met die ruiter. Nu, wat het was, wisten ze niet. Maar het moet geopenbaard worden. Het moet worden geopenbaard nadat het lam de troon des vaders van zijn middelaarschap als bloedverwant verlosser verlaat. Ik wil hierbij een kleine opmerking maken. Nu, als iemand deze banden krijgt, iedereen kan zeggen wat hij wil. Hij heeft er recht op, alles waarvan hij overtuigd is. Maar, als een prediker dit niet onder zijn mensen wil hebben, zeg hem dan dat hij dit niet moet nemen. Maar dit is onder mensen waartoe ik gezonden ben om te spreken. Daarom moet ik openbaren wat waarheid is. Zie? Nu, het lam, hier terug in de tijd van middelaarschap, wist het lam dat daar namen in waren die daar van de grondlegging der wereld af in geplaatst waren, en zolang hun namen nog nooit op aarde gemanifesteerd waren, moest hij daar blijven als middelaar. Begrijpt u het? Volmaakt voorbestemming. Zie? Goed. Hij moest daar blijven, omdat hij was gekomen om voor diegene te sterven die God had voorbestemd tot eeuwig leven. Zie, door zijn voorkennis zag hij hen, niet door zijn eigen wil. Zijn wil was dat niemand verloren zou gaan. Maar door zijn voorkennis wist hij wie wel en wie niet verloren zou gaan. Daarom moest Christus, zolang er nog één naam was die nog nooit op aarde was bekendgemaakt, daar als middelaar blijven om zorg te dragen voor die naam. Maar zodra die laatste naam in die chlorox of bleekmiddel was geplonst, dan waren zijn dagen van middelaarschap voorbij. Die vuil is dat hij nog vuil worden. Die heilig is dat hij nog geheiligd worden. Zie? En hij verlaat het heiligdom en dan wordt het een rechterstoel. Wee dan degene die buiten Christus zijn. Nu, merk op. Maar het moet geopenbaard worden wanneer het lam zijn middelaarsplaats verlaat bij de Vader vandaan. Nu, dat is openbaring 5. Nu, hij neemt het boek der zegels, het boek van de zegels of een boek verzegeld met zegels, verbreekt ze en toont ze, kijk, aan het eind nu van het tijdperk nadat het middelaarschap voorbij is. De gemeentetijdperken zijn dan voorbij. Hij kwam in het eerste tijdperk, het tijdperk van Efeze, openbaarde en zond de boodschapper. Let op wat er gebeurt, terwijl we verder gaan. Hier is het ontwerp ervan. Het eerste wat gebeurt, er is een aankondiging in de hemelen eerst. Wat gebeurt er dan? Een zegel wordt geopend. Wat houdt het in? Er wordt een geheimenis ontvouwen. Zie? En wanneer een geheimenis zich ontvouwt, dan klinkt er een bazuin. Het kondigt een oorlog aan. Er valt een plaag. En een gemeentetijdperk breekt aan. Zie? Waarom is die oorlog er? De engel van de gemeente ontvangt het geheimenis van God, nog niet volkomen geopenbaard, maar dan ontvangt hij dit geheimenis van God. En dan, hij gaat dan uit naar het volk, nadat het hem het geheimenis is gegeven, gaat hij uit naar de mensen. En wat doet hij daar? Hij begint die boodschap te verkondigen. En wat begint daardoor? Een oorlog. Een geestelijke oorlog. En dan neemt God zijn boodschapper met de uitverkorenen van dat tijdperk en legt hen weg ter ruste. En hij laat een plaag neerkomen op diegenen die het verwierpen. Een tijdelijk oordeel. En dan, nadat dat voorbij is, gaat het door en ze vormen een denominatie. En ze vormen denominaties in, voeren denominaties in en beginnen met dat mensenwerk zoals bij Wesley en zij allen. En dan komt het allemaal weer in een warboel terecht en vervolgens komt er een ander geheimenis naar voren. En wat gebeurt er dan? Een nieuwe boodschapper komt op aarde voor een gemeentetijdperk. Zie? En dan wanneer hij komt, klinkt de bazuin. Hij verklaart de oorlog. Zie? En dan, wat gebeurt er dan? Dan wordt hij tenslotte weggenomen. En wanneer hij is weggelegd, valt de plaag, vernietigt hen. Geestelijke dood treft de gemeente en het is gedaan met haar, met die groep. Dan gaat het verder naar een volgend tijdperk. Oh, het is een groot plan, totdat het komt tot die laatste engel. Nu, hij heeft geen bepaald geheimenis. Maar hij verzamelt alles wat in die andere tijdperken verloren is gegaan. Al de waarheden die nog niet waarlijk geopenbaard waren, zie? Wanneer de openbaring komt, dan openbaart hij die dingen in zijn dag. Als u het wilt lezen, hier staat, het staat hier, openbaringen 10, 1 tot en met 4. U hebt het, goed. Zie? Hij neemt het boek der zegels, en breekt ze, en toont de zevende engel, want dit alleen, de geheimenissen van God, is de bediening van de zevende engel. Nu, wij hebben juist de gemeentetijdperken doorgenomen met zelfs de geschiedenis om dat te bewijzen. Het is de boodschap van de engel van de zevende gemeente. Goed. Hij openbaart alle verborgenheden die er in het verleden geweest zijn. Alle dingen in het verleden, openbaringen 10, 1 tot 7, tot en met 7. Zo moet het zijn. Nu bedenk, in de dagen van de zevende engel zijn uitbezuinen, het uitstoten op de evangeliebazuin. Hij zal alle verborgenheden Gods vervullen. Precies, zoals hier in de vroege gemeentetijdperken. We komen daar straks nog op, een leer opkomt. Eerst wordt het dan een gezegde, daarna een leer, en dan wordt het een statuut, dan wordt het een kerk. En gaat door de donkere middeleeuwen, en uit de donkere middeleeuwen kwam de eerste reformatie met Luther, en hij bracht allerlei verborgenheden met zich mee, die tijdens dat gemeentetijdperk gebeurden. Bracht dat alles toen daarin terug, maar hij heeft het nooit voleindigd. Vervolgens kwam Wesley met heiliging, en hij kreeg er iets meer van, toch heeft het toch nooit voleindigd. Niet overal losse eindjes over, zoals besprenkelen in plaats van dopen, en Luther nam Vader, Zoon en Heilige Geest in plaats van de Heer Jezus Christus, al deze verschillende dingen. En vervolgens kwam het Pinkstertijdperk met de doop van de Heilige Geest. En zij kapselden zich daarmee in. Nu, er kunnen niet meer tijdperken zijn, dat is alles. Dat is het Laodicea-tijdperk. Maar toen bemerkten wij bij het bestuderen van de schrift dat de boodschapper aan het tijdperk iedere keer juist aan het eind van het tijdperk kwam. Paulus kwam aan het eind van het tijdperk. We vinden uit dat Irenaeus aan het eind van het tijdperk kwam. Martinus kwam aan het eind van het tijdperk, Luther aan het eind van het katholieke tijdperk. En wat? Wesley aan het eind van het Lutherse tijdperk. En Pinkster aan het eind van het tijdperk van heiliging door de doop van de Heilige Geest. En aan het eind van het Pinkstertijdperk worden we verondersteld te aanvaarden dat wij overeenkomstig het woord, en God helpen mij vanavond om het u hierdoor te laten zien, een boodschapper moeten ontvangen. Die alle losse eindjes daaruit zal nemen en het gehele geheimenis van God zal openbaren voor de opname van de gemeente. En dan komen er 7 geheimenisvolle donderslagen voort, die zelfs helemaal niet geschreven staan. En dat is waar, en ik geloof dat door deze 7 donderslagen in de laatste dagen geopenbaard zal worden wat nodig is om de bruid te verzamelen voor de opnamegeloof. Want met wat wij op dit moment hebben, zouden wij er niet toe in staat zijn. Iets moet naar voren komen, want wij kunnen nauwelijks genoeg geloof opbrengen voor goddelijke genezing. Maar wij moeten genoeg geloof hebben om veranderd te worden in een ogenblik om van deze aarde weggevaagd te worden. En we zullen dat over een poosje vinden, zo de Heer wil, vinden waar het geschreven staat. Dan zullen alle oordelen van deze boosdoeners, nu door de tijdperken heen, werden deze zegels verbroken. Totdat nu het laatste zegel wordt verbroken. En nu, terwijl zij in afwachting waren van deze zegels en slechts een veronderstelling hadden van wat zij deden, zullen nu aan het einde der gemeentetijdperken, al deze boosdoeners geplaatst worden en opgaan in de verdrukking. Al deze boosdoeners van de 7 zegels hebben op een verborgen wijze gewerkt in de gemeente. En wij zullen over een ogenblik zien dat het zelfs werkte in de naam van de kerk. Zij noemen zichzelf de kerk. Kijkt u gewoon of dat niet waar is. Geen wonder dat ik steeds zo tegen denominaties ben geweest, niet wetend waarom. Zie? Ze eindigen met... Nu het begint daar terug in een zachtaardige vorm en blijft gewoon slechter en slechter worden, totdat en de mensen lopen er regelrecht in en zeggen, oh ja, dit is gewoon fijn, maar in de laatste dagen zullen deze dingen bekendgemaakt worden. En ze zullen uiteindelijk zo verdorven worden, dat ze recht de verdrukkingsperiode ingaan. En hoe kan iemand zeggen dat de bruid van Christus in de verdrukking gaat? Ik kan het niet begrijpen. Ze wordt weggenomen van de verdrukking. Als de gemeente geoordeeld is, en ze hebben zichzelf geoordeeld, en het bloed aanvaardt, hoe kan God dan een man oordelen die volmaakt en totaal zondeloos is? U zegt, zo iemand is er niet. Elke wedergeboren gelovige, ware gelovige, is volmaakt, absoluut zondeloos voor God. Amen. Hij vertrouwt niet op zijn werken. En het bloed van Jezus, waar zijn belijdenissen indruppelen, de Bijbel zegt het. Zie? Hij die uit God geboren is, zondigt niet. Want hij kan niet zondigen. Hoe kunt u een zondaar van iemand maken, wanneer het bleekmiddel van het bloed van Jezus Christus tussen hem en God is? Dat moet de zonde verdrijven tot er niets meer van over is. Zie? Hoe kan dat reine bloed van Christus daar ooit een zonde doorlaten? Dat kan niet. Jezus zei, weest gij dan volmaakt. Gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En hoe zouden wij zelfs maar op de gedachte kunnen komen om volmaakt te zijn? Maar Jezus vereiste het. En als Jezus het heeft vereist, dan moet hij er een weg voor banen. En dat heeft hij, zijn eigen bloed. Nu. Oh, hij openbaart al de geheimenissen die in het verleden verloren zijn gegaan. Nu, de gedachte is dat hier in de eindtijd de geheimenissen die ver terug lang geleden begonnen zijn en door de gemeentetijdperken heen gekomen zijn, hier geopenbaard moeten worden bij het breken van de zegels hier in het laatste tijdperk nadat de tijd van het bemiddeling tegen die tijd nagenoeg voorbij is. Dan wachten de oordelen voor diegenen die achter zijn gebleven. Zij gaan door dat tegemoet. Dat is nadat de bruid van het toneel is weggenomen. Oh, laten we gewoon een schriftgedeelte lezen. Zou u alle graag enkele schriftgedeelten opschrijven? Laten we 2 Thessalonicenzen eens voor een ogenblik nemen en hier gewoon even naar kijken. Het geeft hier zo'n prachtig beeld. Ik houd ervan. Laten we eens zien. Ja, 2 Thessalonicenzen. En ik wil het tweede hoofdstuk nemen van 2 Thessalonicenzen. En het 7e vers. Even zien. 2 Thessalonicenzen. 2:7. Ik geloof dat dat klopt. Nu, ik had dit beverig en trillerig opgeschreven. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt. Alleen die hem nu weerhoudt, die zal hem weerhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Wie? Hij die weerhoudt. Zie? Een verborgenheid. Het verborgenheid der ongerechtigheid ver terug in dat allereerste gemeentetijdperk. Hier schrijft Paulus zeggende dat de verborgenheid der ongerechtigheid... Wat is ongerechtigheid? Ongerechtigheid is iets waarvan u weet dat u het niet behoorde te doen en u doet het toch. En Paulus zei dat er vandaag zulke op aarde zijn, werkers der ongerechtigheid. Oh, als u, wij zullen ertoe komen, laten we gewoon dat stuk lezen, een stukje verder beginnen. Het derde vers. Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze. Want die dag komt niet, tenzij dat eerste afval gekomen zijn, zij. En dat geopenbaard zij de M-E-N-S, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat is waar. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Zonde vergevend. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Ik zou graag bij enige van die onderwijzingen hebben gezeten, u niet? En nu, wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden op zijn eigen tijd. Niet toen, zie, niet toen, maar op zijn tijd. Zie, bij het breken van dat zegel. Wij weten precies wat het was. Wie is deze man der ongerechtigheid? Wie is deze mens der zonde? Deze kerel die ongerechtigheid werkt. En die op zijn eigen tijd geopenbaard zal worden. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt. Misleiders, ziet u? Die het volk ergens in misleiden. Zie? Alleen hij, God, die hem nu weerhoudt, die zal hem weerhouden totdat hij, de gemeente, Christus, de bruid, uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Bij het verbreken van het zegel op zijn tijd, Paulus zei, niet in mijn tijd, maar in de tijd waarin hij zal worden geopenbaard. Zie? Die de Heere verdelgen zal door de geest zijns monds. Daar zullen wij straks op komen. De geest zijns monds. Let op wat het is. En teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans. Hem, een man, wiens werk is naar de werking des Satans. In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid. De mensen verleidend door onrechtvaardigheid. In hen die verloren gaan, niet deze bruid, in hen die op zoiets uit zijn. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. En Christus is de waarheid. En Christus is het woord. Maar zij wilden liever een geloofsbelijdenis hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij een leugen zouden geloven. Het zou daar veranderd moeten worden als ik kijk in de lexicon, de leugen, niet een leugen, de leugen. Dezelfde die hij aan Eva vertelde. Opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Wat een bewering, oh my. Nadat de bruid weggenomen is, dan zal deze mens der zonde zichzelf openbaren. Zij, de ware bruid van Christus, is uitverkoren uit elk gemeentetijdperk. Nu, onlangs deed ik een bewering dat de bruid naar huis kon gaan en dat u er nooit iets over zou horen. Dat is waar. Iemand zei, wel, broeder Branham, dat zou een machtig klein groepje zijn. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Noach. Nu, bespreekt u dat maar met hem. Waarin 8 zielen behouden werden door het water. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Als er 800 waren die vanavond in de opname zouden gaan, dan zou u er morgen nooit een woord over horen, nog de volgende dag, nog enige andere tijd. Ze zouden weg zijn en u zou er niets van weten. Het zou precies hetzelfde zijn. Wat probeer ik te zeggen? Ik probeer u niet bang of bezorgd te maken. Ik wil dat u startklaar bent. Wees gereed, wakend, iedere minuut. Stop met uw onzin. Kom gewoon ter zake met God. Want het is later dan u denkt. Nu herinner u, de ware bruid. Nu, er is een valse bruid. Wij zien dat in de Openbaring 17. Zij zegt, ik ben een weduwe en heb aan niets gebrek. Gezeten op een scharlakenrood beest, enzovoort, een beest. Maar de ware bruid zal worden gevormd uit duizenden maal duizenden mensen. Maar het zullen de uitverkorenen uit elk gemeentetijdperk zijn. Iedere keer dat er een boodschap uitging en de mensen het geloofden en het accepteerden in het volle licht ervan, werden zij verzegeld tot die dag der verlossing. Sprak Jezus niet hetzelfde toen hij zei, het geluid komt in de zevende waken, dat is het laatste gemeentetijdperk, zie. En hij zei, zie, de bruidegom komt, gaat er uit hem tegemoet. Toen kwam de slapende maagd, wreef haar ogen uit en zei, ik vermoed dat ik ook wat van die olie zou moeten hebben. Misschien zou je maar beter wat kunnen hebben. En de echte ware bruid zei, we hebben net genoeg om zelf binnen te gaan. We kunnen jullie niets geven. Als jullie er wat van willen, bidden jullie er dan maar voor. En terwijl ze weg was, kwam de bruidegom. En de bruid ging binnen. En toen werd het overblijfsel daar, degene die absoluut deugdzaam waren, de kerk, was buitengelaten. En hij zei, daar zal wening en geweeklaag en knersing der tanden zijn. Zie? Nu, maar dat zijn de uitverkorenen. En toen het geluid klonk, de bruidegom komt, toen ontwaakte een ieder van degene die door die tijdperken heen geslapen had. Een ieder. Kijk, het is niet zo, zoals wij denken, dat God een paar duizend mensen voor zich opspoort uit dit tijdperk en hen neemt. Het zijn juist de uitverkorenen uit ieder tijdperk. En dat is de reden dat Christus daar op de middelaarszetel moet blijven als een middelaar, totdat die laatste binnenkomt in het laatste tijdperk. En dan breken deze openbaringen van wat het geweest is open voor de mensen en zien zij wat er is gebeurd. Begrijpt u het nu? Goed. Merk op. De rest van de doden, kerkleden, werd niet meer levend tot er 1000 jaren voorbij waren. De kerkleden, de christenen, de gemeente, leefden niet meer tot het eind van de 1000 jaren. En dan komen zij om te staan voor de bruid. Dat is juist. Te staan voor de koning en de koningin. Glorie. Er is vandaag een kerk die zich de koningin des hemels noemt. De koningin des hemels is de uitgekozen bruid van Christus. En zij komt met hem. Daniel zag het en zei, 10.000 maal 10.000 diende hem. Nu wanneer u daar eens op dat schriftgedeelte in Daniel let, het oordeel was bereid en de boeken werden geopend. Nu denk eraan, toen hij kwam, kwam hij met zijn bruid. De vrouw dient haar man. En 10.000 maal 10.000 duizenden dienden hem. Het oordeel was bereid en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. De bruid in geen geval. Zij was opgenomen geworden en teruggekomen en stond daar in het oordeel over die generaties die de evangelieboodschap hadden afgewezen. Zei Jezus niet dat de koningin van het zuiden met deze generatie van haar dagen zal opstaan? In het oordeel en deze generatie zal veroordelen, want zij kwam van het uiterste deel van de wereld om de wijsheid van Salomo te horen. En meer dan Salomo is hier. Daar stond het oordeel, de koningin van Sheba, uit het zuiden, stond daar in het oordeel. en haar eigen getuigenis, zelfs geen Jood, kwam op met die generatie van Joden. En zij waren verblind en misten hem, want ze keken naar hem uit. Maar hij kwam zo eenvoudig dat zij er zo regelrecht overheen keken. En daar vernederde die grote koningin zichzelf en kwam en aanvaarde de boodschap. En zij zal staan in het oordeel, zei hij, en die generatie veroordelen. En nu, u ziet altijd de drie klassen, het boek waaruit de doden werden geoordeeld, een ander boek, het boek des levens. Zij die hun naam in het boek des levens hadden, u zegt, als uw naam in het boek des levens staat, is het zeker in orde? Nee, meneer. Kijk, Judas Iscariot had zijn naam in het boek des levens. Nu zegt u, dat is fout. Jezus gaf hen, Matthäus 10, macht om duivelen uit te werpen en zond hen uit om de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen en om de doden op te wekken. En zij gingen uit en keerden terug. En Judas hoorde ook bij hen. En zij wierpen duivelen uit en deden allerlei wonderen, keerden terug en zeiden, zelfs de duivelen zijn ons onderworpen. Jezus zeide, verblijd u daarin niet dat de duivelen u onderworpen zijn, maar verblijd u dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En Judas was bij hen. Maar wat gebeurde er toen het erop aankwam dat de uitverkoren groep daar naar Pinksteren moest gaan om werkelijk de Heilige Geest te ontvangen? Toen toonde Judas zijn ware gelaat. Hij zal daarin het oordeel zijn. Dus de boeken werden geopend en het boek des levens werd geopend en aldus werd ieder mens geoordeeld. Nu de bruid staat daar met Christus om de wereld te oordelen. Zegt Paulus niet, durft iemand van u, sprekend tot de bruid die enige zaak of grief heeft tegen een ander, naar de onrechtvaardige wet te gaan, weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Daar bent u er. De heiligen zullen de aarde gaan oordelen en haar overnemen. Dat is waar. U zegt, hoe ter wereld zal een dergelijk klein groepje, ik weet niet hoe het gedaan zal worden, maar hij zei dat het zal gebeuren, dus dat maakt het vast, voor zover ik weet. Nu, merk op, de overige der doden, de kerkleden, dode kerkleden, werden niet weer levend tot na de 1000 jaren. En toen na de 1000 jaren werden zij verzameld. Er kwam nog een opstanding. Welke is de tweede opstanding? En zij werden verzameld. En Christus en de gemeente. De bruid. Niet de gemeente, de bruid. Christus en de koningin. Niet de kerk. Christus en de bruid stonden daar. En zij werden gescheiden als schapen van de geiten. Dat is waar. Daar komen de kerkleden naartoe. En als zij de waarheid gehoord hebben en de waarheid hebben verworpen, wat zal er dan gezegd gaan worden wanneer die grote zaak over het doek ontvouwen wordt, wanneer zelfs uw eigen gedachten daar zullen zijn, wat u ervan dacht? Hoe zult u ontkomen terwijl het daar recht op het doek van de hemelen en op Gods grote televisie is en daar zijn uw eigen opstandige gedachten, uw eigen gedachten zullen tegen u spreken in dat uur? Dus als u iets zegt en wat anders denkt, dan zou u dat maar beter kunnen stoppen. Richt uw gedachten op God. Houd ze rein en blijf daar precies bij en spreek altijd hetzelfde. Zeg niet, wel, ik zal zeggen dat ik het geloof, maar ik moet het nog zien. U moet het geloven. Amen. Let op. Dit type, de reden dat zij sterven, ze gaan door de reinigende beproeving van de verdrukking. Omdat zij niet werkelijk onder het bloed zijn. Ze beweren het, maar ze zijn het niet. Hoe kunnen zij door een beproeving gaan om hen te louteren, terwijl het bleekmiddel, het bloed van Jezus Christus, elk symptoom van zonde en vuil van u wegneemt? En u bent reeds dood. En uw leven is door God verborgen in hem en daarin verzegeld door de Heilige Geest. Waar zult u voor veroordeeld gaan worden? Waar zult u uw loutering gaan krijgen? Waar moet u nog van gereinigd worden? Wanneer u volmaakt bent in Christus, zondeloos. Waar is het oordeel voor? Maar het is dat slapende stel wat die mensen niet kunnen onderscheiden. Nu, ze hebben dat jaren niet gekund, ziet u. Maar dit is het uur van openbaring. Zie, dat wordt geopenbaard. Juist bij het komen van de bruid. De laatste afwikkeling van de laatste dingen komen. Het komt tot een eind, vrienden, dat geloof ik. Wanneer? Ik weet het niet. Ik kan het u niet vertellen, maar als ik wil vanavond zo leven dat wanneer het vanavond was, ik klaar zou zijn. Het zou vanavond kunnen komen, maar misschien komt hij pas over 20 jaar. Ik weet niet wanneer hij zal komen. Maar wanneer het ook zal zijn. En mijn leven zou vanavond afgelopen kunnen zijn. En dan is alles wat ik hier gedaan heb op dat uur ten einde. Ik moet hem in het oordeel ontmoeten, maar de wijze dat ik hier beneden heb gewandeld, een boom valt in de richting waarin hij overhelt. Herinner u dat zij, toen zij weggingen om olie te kopen... Oh, zegt u, wacht een ogenblikje nu, broeder Branham, daar weet ik niets van. Zij gingen weg om olie te kopen. En toen zij terugkwamen, was de bruid weg. En de deur was gesloten en zij klopte en zeiden, laat ons binnen, laat ons binnen. Maar ze waren buiten in de buitenste duisternis. Nu, als u daar een type van wilt hebben, kijk hier. In de tijd van Noach, zei Jezus, hij verwees ernaar. Nu, in Noach's tijd gingen zij in de ark, maar zij werden er gedurende de tijd van het oordeel overheen gedragen. Maar dat typeerde niet de bruid van Christus. Henoch typeerde de bruid. Henoch, Noach, ging door de verdrukkingsperiode, leed, werd dronken en stierf. Maar Henoch wandelde 500 jaar voor God en had een getuigenis. Hij behaagde God met opnamegeloof en begon gewoon regelrecht weg te wandelen, ging omhoog door de lucht en ging naar huis. Zonder zelfs de dood gesmaakt te hebben. Hij stierf helemaal nooit. Dat is een type van wij die levend zullen overblijven, zullen datzelfde type mensen die ontslapen zijn niet voorgaan of hinderen. Degenen die zijn ontslapen vanwege de menselijke leeftijd en de gesteldheid van de menselijke leeftijd, zij stierven daar vroeger, maar ze zijn niet dood. Zij slapen. Amen! Zij zijn in slaap, niet dood. En het enige wat nodig is de bruidegom om hen wakker te maken. Amen. En wij die levend overblijven, zullen niet voorkomen hen die reeds ontslapen zijn. Want de bezuin Gods zal klinken en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden en zullen de Heere ontmoeten in de lucht. En de overige der doden werden niet levend gedurende 1000 jaar. Daar bent u er. Zij gingen door de verdrukkingsperiode. Wat was het? Zoals Henoch. Weet u, Noach lette op Henoch. Want toen Henoch vermist werd, wist hij dat het oordeel aanstaande was. Hij bleef rondhangen bij de ark. Maar Noach ging niet omhoog. Hij kwam slechts een klein stukje omhoog en dreef over de verdrukkingen. Hij werd door de verdrukkingsperiode gedragen om daarna de dood te sterven. Zie? Maar Noach werd er doorheen gedragen. Henoch werd veranderd zonder dood. Een type van de gemeente die wordt opgenomen met degenen die ontslapen zijn om de Heer te ontmoeten in de lucht. En de overige der gemeente worden verder gedragen in de verdrukkingsperiode. Ik kan er zelfs niets anders van maken. Henoch werd opgenomen, geen dood. Nu, laten we nu een beetje beginnen te studeren. Kijk hier, als we daarop doorgaan, zullen we nooit op deze zegels ingaan. Nu, let op. Laten we nu, want we krijgen een lange, misschien morgenavond of de volgende avond, zullen we zo nu en dan een bezuin aanroeren, want de bezuin klinkt tegelijkertijd met de zegels. Het is gewoon hetzelfde. Het gemeentetijdperk begint, het is gewoon hetzelfde. Nu, een bezuin kondigt altijd oorlog aan. Of anders, politieke onrust. Dat doet de bezuin. Een politieke onrust en dat veroorzaakt oorlog. Wanneer u een warboel gaat krijgen in de politiek en het komt helemaal in de knoei, zoals we het nu hebben, kijk dan uit. Oorlog is op handen. Maar, kijk, het koninkrijk behoort nog steeds aan Satan. Hij heeft dit deel nog steeds in zijn hand. Waarom? Het is verlost door Christus, maar hij volvoert nu het deel van de bloedverwant verlosser en neemt zijn onderdanen totdat de laatste naam die in dat boek is gezet het reeds ontvangen heeft en verzegeld is. Nu hebt u het begrepen? Dan komt hij van zijn troon, zijn vaders troon, loopt naar voren, neemt het boek uit de hand van God, van de troon, en eist zijn rechten op. Als eerste roept hij zijn bruid. Amen. En wat neemt hij dan? Hij neemt zijn tegenstander, Satan, en bindt hem en werpt hem daarginds in het vuur met zijn gehele gevolg. Nu bedenk, het was niet Rusland. Nee, de antichrist is een beschaafde jongen. Let erop hoe beschaafd hij is. Hij is knap, jazeker, daar is gewoon de Heilige Geest voor nodig, het enige wat hem kan overtreffen. Kijk, bazuinen betekenen een politieke beroering. Oorlog. In Matteüs 24 sprak Jezus ervan. Hij zei, gij zult horen van oorlog en geruchten van oorlogen. Zie, door alle tijdperken heen. U herinnert zich dat Jezus dat sprak. Oorlogen, geruchten van, en oorlogen en geruchten en oorlogen. En zomaar door tot het einde. Nu, dat is het klinken van een bazuin. Nu, wanneer wij op een bazuin terechtkomen, zullen we daar teruggaan en elk van deze oorlogen opnemen en u tonen dat zij deze gemeentetijd te volgden. Wij zullen u tonen dat zij deze zegels volgden. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Maar een bazuin duidt op politieke beroering. Terwijl zegels met een religieuze beroering te maken hebben. Zie, een zegel wordt geopend en een boodschap komt neer. En dan is de gemeente altijd zo gevestigd in haar eigen politieke wegen en al het andere en al haar waardigheidsbekleders, dat wanneer die echte boodschap neerkomt, de boodschapper uitgaat en hen aan stukken schudt. Dat is waar. Het is een religieuze beroering. Wanneer er een zegel wordt geopend, dan gebeurde er dat. Zie? Ja. Ze raken helemaal op hun gemak in Zion. De kerk raakt helemaal gevestigd en we hebben het helemaal gemaakt. Net als de kerk van Engeland. Ze waren geheel ingeburgerd, de katholieke kerk, geheel gevestigd en daar kwam Luther. Er ontstond een religieuze beroering. Jazeker. Zeker. Wel, de gemeente ging verder door met Zwingli. Na Zwingli kwamen er verder verschillende en kwam Calvijn. Na een tijdje vestigde de Anglicaanse kerk zich en ze was echt op haar gemak. En daar kwam Wesley. Er kwam een religieuze beroering. Dat is waar. Ziet u, het wijst altijd op een religieuze beroering. Nu, het zegel. Laten we het nu eventjes lezen. Ik wil dit nemen. We zullen lezen, ik begin te praten. En ik zag, toen het lam een van de zegels geopend had, wat gebeurde er? En ik hoorde als een stem van een donderslag. Oh, wat zou ik daar graag een paar minuten bij stil willen staan. Ik hoop nu dat alle mensen die deze dingen weten en die wachten op de troost van de Heere, het nu aandachtig zullen opnemen en ook op de banden, dat u hieraan zult denken. Het eerste wat er gebeurde toen dat lam dat eerste zegel brak, was dat er een donder rolde. Nu, dat heeft een betekenis. Het heeft een bedoeling. Er is een bedoeling mee. Niets gebeurt zonder een bedoeling. Goed, een donderslag. Er rolde een donder. Ik ben benieuwd wat die donderslag was. Nou, nu, laten we een klein stukje lezen. Laten we Matteüs opslaan. Nee, laten we eerst Johannes nemen. Johannes, het 12e hoofdstuk. En dat gewoon even vasthouden. Johannes, 12e hoofdstuk. En nu, laten we beginnen met het 23e vers van Johannes 12. Nu, luister hiernaar, heel aandachtig nu, dan hoeft u zich niet meer af te vragen wat het is. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Kijk, u bent daar aan het eind van een tijdperk. Zijn bediening is geëindigd. Zie? De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Hoe staat het nu met het uur dat daar komt wanneer zijn bruid weggenomen moet worden? Of dat uur is gekomen dat er geen tijd meer zal zijn? De engel is gereed om één voet op het land en de andere op de zee te zetten met een regen boven zich en te zeggen de tijd is tot een einde gekomen. En behalve dat hief hij zijn hand op en zwoer dat er geen tijd meer zou zijn wanneer dit gebeurde. Wat is het volmaakt, een gezworen, beëdigde verklaring aan de gemeente. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen, en die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, De Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. U zegt wel, hij komt aan het einde van de weg en dan ben je ontroerd. Wat moet je denken wanneer er een groot geestelijk iets gebeurt dat u verontrust? Oh my. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uur. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem ook verheerlijken. De schare dan, die daar stond en dat hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Toen het lam het boek nam en dat eerste zegel brak, sprak God van zijn eeuwige troon om te zeggen wat dat zegel moest openbaren. Maar toen het Johannes werd voorgelegd, was het in een symbool. Toen Johannes het zag, was het nog steeds een geheimenis. Waarom? Het was toen zelfs nog niet geopenbaard. Het kan niet geopenbaard worden tot wat hij hier zei in de eindtijd. Maar het kwam in een symbool. Toen het donderde, herinner u, de luide geluidsklap van een donderslag is de stem van God. Dat zegt de Bijbel. Een donderslag. Ze dachten dat het een donderslag was, maar het was God. Hij begreep het, want het was hem geopenbaard. Zie, het was een donderslag. En merk op, het eerste zegel werd geopend. Het eerste zegel, toen het werd geopend, in een symboolvorm, donderde het. Nu, hoe zal het dan zijn wanneer het in werkelijke vorm wordt geopend? Mai. Het donderde zodra het lam het zegel wegsloeg. En wat openbaarde het? Niet alles ervan. Eerst was het God. Vervolgens wordt het een symbool. En dan wordt het geopenbaard. Drie dingen. Zie? Het komt voort van de troon. Eerst kan het niet gezien of gehoord worden. Niets. Het is verzegeld. Het bloed van het lam betaalde de prijs. Het donderde toen hij het uitsprak. En toen hij dat gedaan had, kwam er een witte ruiter tevoorschijn. En het was nog steeds een symbool. Let nu op. Hij zei dat het bekend zou zijn in de laatste dagen. Maar het komt naar voren in een gemeentesymbool. Begrijpt u het, gemeente? Het komt naar voren als een symbool van een gemeente. Zij weten dat er een zegel is, maar wat het echte precies is, weten ze niet. Want het is een witte ruiter. En het kan alleen geopenbaard worden in de laatste dagen, wanneer dit feitelijke zegel wordt verbroken. Verbroken voor wie? Niet voor Christus, maar voor de gemeente. Kijk, nu. Oh, dat doet mij gewoon beven. Ik hoop dat de gemeente dit waarachtig begrijpt. Ik bedoel u mensen. Ik ga u bruid noemen. Begrijpt u het? Begrijpt u het? De stem is een donderslag. De stem kwam waar vandaan? Van de troon die het lam zojuist verlaten had. Als middelaar. Nu staat hij hier om zijn plaats en zijn aanspraak in te nemen. Maar de donderslag kwam van de binnenkant van de troon en donderde naar buiten. En het lam stond hier buiten, de donder, waar het lam vandaan was gegaan, waar hij des vaders troon verlaten had, om zijn eigen troon te gaan innemen. Glorie! Nu mis het niet, vriend. Wij alle weten als christenen dat God aan David zwoer dat hij Christus op zou wekken om op zijn troon te zitten en hem een eeuwigdurend koninkrijk hier op de aarde zou geven. Hij deed het. En Jezus zei, hij die de antichrist en alle dingen van de wereld overwint, zal met mij zitten op mijn troon, zoals ik overwonnen heb en gezeten ben op mijn vaders troon. Nu op een dag staat hij op van de troon des vaders om zijn eigen troon in te gaan nemen. Nu komt hij naar voren om zijn onderdanen te roepen. Hoe zal hij hen gaan opeisen? Hij heeft het boek der verlossing reeds in zijn hand. Glorie. Oh, ik zou wel een lied willen zingen. Spoedig zal het lam zijn bruid nemen om voor immer te staan aan zijn zijde. Alle hemelscharen zullen vergaderd zijn om dat gade te slaan. Het zal een heerlijk schouwspel zijn. Al de heiligen in smetteloos wit. En met Jezus zullen wij feesten in eeuwigheid. Oh my. Gesproken over het zitten in hemelse gewesten nu. Wat zal het zijn als wij ons al zo kunnen voelen terwijl we hier nog beneden op aarde zitten, voordat de opname is gekomen, in deze toestand waarin we ons nu bevinden en we ons erin kunnen verheugen, rechtopstaand rondom de langste muren en in de regen, alleen om dit te horen. Wat zal het zijn wanneer we hem daar zien zitten? Oh my. Oh, het zal een glorieuze tijd zijn. Hij verliet de troon van de Vader, kwam naar voren, zijn zoon om te worden de... Hij is de zoon van David. Israël dacht dat hij dat toen zou doen. Herinnert u zich dat de Syrofenicische vrouw zei, gij zoon van David? En herinnert u zich de blinde Bartimaeus, gij zoon van David? En Jezus wist wat het plan was. Of zij wisten het niet, ze probeerden hem te dwingen om hem de troon te laten nemen. En zelfs Pilatus vroeg hem erover. Maar hij zei, als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden ze mijn onderdanen vechten. Mijn koninkrijk is boven. Maar hij zei, wanneer gij bidt, bid dan, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Amen, hoe heerlijk is dit grote gebeuren. Hij verliet de troon des vaders om zijn eigen troon te nemen. Hij is nu, vanuit zijn middelaarswerk, naar voren gekomen om zijn eigen troon en zijn verloste onderdanen op te eisen. En om dat te doen kwam hij naar voren van de troon. Op dat moment sprak het schepsel gelijk een leeuw tot Johannes. Kom en zie. Kijk, leest u het? Eén van de zegels. En ik hoorde één uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag. U weet wat de dieren waren. We hebben ze doorgenomen. Eén gelijk een leeuw, één gelijk een rund, één gelijk een mens en één gelijk een arend. Nu, het eerste dier zei, merk op dat er iedere keer een ander dier is, totdat die vier ruiters voorbij zijn. Er zijn vier dieren en er zijn vier ruiters. Let op, elk van die dieren doet een aankondiging. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. We zullen daarop terugkomen en aantonen welke Matthäus is, welke Marcus en welke Johannes, zoals elk van hen kwam. Nu, merk op dat één van de dieren zegt, kom en zie. Hij hoorde het geluid van een donderslag en één van de dieren zei, kom en zie. Met andere woorden, hier staat het lam en Johannes staat daar buiten en ziet het gebeuren. Het lam komt van de troon naar voren, alsof hij was geslacht, helemaal onder het bloed. Hij was degene die waardig was bevonden en toen hij zijn hand uitstak en het boek nam, toen begon alles het uit te roepen, te schreeuwen en tekeer te gaan, ziet u, want zij wisten dat de verlossing betaald was. Nu, hij is gekomen om zijn eigendom op te eisen. Hij neemt het boek, staat daar voor Johannes, en hij trekt het los, verbreekt het zegel en trekt het zegel neer. En wanneer hij het zegel neertrekt, staat er een donderslag door die plaats. En toen de donder sloeg, was Johannes ongetwijfeld misschien in de lucht gesprongen toen er een donderslag rolde. En toen zei één van de vier dieren, nu, kom en zie wat het is, wat hieronder geopenbaard wordt. Oh, my. Johannes, schrijf op wat u ziet. Dus gaat Johannes kijken wat het was. Johannes ging zien wat de donder had gesproken. Op dat moment zegt dit schepsel tegen Johannes, kom en zie wat het geheimenis is dat onder het eerste zegel ligt. De donder, de stem van de schepper, heeft het gesproken. Nu, hij behoorde te weten wat erin lag. Zie? Oh my. Maar bedenk, hij schreef dit op, maar toen hij die andere zeven donderslagen begon op te schrijven, zei hij, schrijf het niet op. Hij had opdracht gekregen om alles op te schrijven wat hij zag. Maar toen deze zeven donderslagen in Openbaringen 10 hun stemmen gesproken hadden, zei hij, schrijf er niets van op. Het zijn geheimenissen, we weten nog niet wat ze zijn. Maar naar mijn mening zullen ze weldra geopenbaard worden. En wanneer ze het worden, dan zal het geloof geven voor die opnamegenade voor die gemeente. nemen. We nemen gewoon alles door wat wij maar weten. We hebben door alle tijdsbedelingen heen op alles gelet. We hebben verborgenheden Gods gezien. We hebben de verschijnen gezien van het grote tezamenvergaderd worden van de bruid in de laatste dagen. Maar toch is er daar iets in waar we onszelf gewoon geen licht op kunnen geven. Er is een of ander iets. Maar ik stel mij voor dat toen die geheimenissen voort begonnen te komen, God zei, houd het nu achter, wacht een ogenblik. Ik zal het in die dag openbaren. Schrijf er niets van op, Johannes, want het zal hen doen wankelen. Laat het gewoon gaan, maar ik zal het in die dag openbaren wanneer zij een reden hebben om het te zien. Ze spraken nooit te vergeefs. Bedenk, zoals het kleine inktdruppeltje is alles met een doel. Alles is met een reden. Maar merk op, de schepper sprak. En hij hoorde deze stem en hij ging kijken. Maar nu toont het lam Johannes in het symbool van een geschrift aan de gemeente. Opdat de gemeente het weet wat hij moet opschrijven. Het komt gewoon deze avond. Hij komt deze avond. Vertel dit niet wat het precies is. Ga niet heen, Johannes, zeggend, nu dit betekent precies dit of wat er onder dit zevende zegel is. Vertel dat niet rond, want wanneer ik Johannes dat vertel, dan zal gedurende het gehele tijdperk het volledige plan verstoord worden. Het is geheim. Hij wil gewoon zijn komst. Hij zei, niemand zal weten wanneer ik kom. Ik kom gewoon. Dat is alles. Het zijn mijn zaken niet te weten wanneer ik zal gewoon klaar zijn, ziet u? Toen zei hij, nu Johannes, hij ging verder en dacht, nu zal ik het te zien krijgen. En wat deed hij toen Johannes verder ging? Nu, wat moet hij dan doen? Nu, hij moet dit opschrijven voor het gemeentetijdperk. Dat wordt hij verondersteld te doen. Het te schrijven aan de gemeentetijdperken. Schrijf wat u ziet van deze 7 gouden kandelaren aan het begin. Schrijf aan deze gemeente en vertel het hun. Goed. En er weer klonk een donderslag. Johannes wist dat het de stem van God was. En toen zei het schepsel gelijk een leeuw, kom en zie wat het was. En Johannes ging nu voort met zijn pen om op te schrijven wat hij zou gaan zien. Nu, hij heeft nooit exact gezien wat het was. Hij heeft het nooit begrepen. Maar wat hij zag, was datgene wat God aan de gemeente zond voor een tijd. Nu, hij zal het, zoals hij altijd doet, duidelijk maken wanneer het tijd is om het duidelijk te maken. Maar hij maakte het toen nog niet duidelijk. Waarom? Omdat hij het geheim zou houden tot de laatste dagen. En het bazuinen van de boodschap van de laatste engel was om deze geheimenissen te verzamelen. Zie? Om het duidelijk te maken. Maar toen Johannes keek, zag hij slechts een wit paard uitgaan met een ruiter erop. Dus dat schreef hij op. Dat had hij gezegd. Kom en zie. Dus Johannes ging kijken wat hij kon zien om aan de gemeente te schrijven. En toen hij ging, zag hij een wit paard. En die daarop zat, had een boog. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon en er werd hem een kroon gegeven. En dat nu is alles wat Johannes zag, dus schreef hij dat gewoon op. Nu kijk, dat is in symboolvorm. Dat is de wijze waarop de gemeente het heeft ontvangen. Maar met de belofte dat hij in de laatste dag zou openbaren. Zou tonen wat het is. God help ons het te begrijpen. Gemeentetijdperken. Maar het wordt niet volledig bekendgemaakt tot de 7e boodschap van dit laatste gemeentetijdperk. Merk op, hij begint. Deze boodschapper van het 7e gemeentetijdperk, als u erop let, hij begint geen denominatie zoals de andere. Herinner u dat? Hij begint geen. Nee, u zult bemerken dat hij er tegen is. Was Elia er tegen? Zeker was hij dat. Was Johannes er tegen met de geest van Elia? Wat voor een soort geest had Elia op zich toen hij leefde? Niemand weet veel over hem. Hij was gewoon een man, maar hij was een profeet. Hij werd gehaat, mensen. En in welke tijd trad hij op? Juist in de tijd dat Israël populair was en toen ze alle werelds werden. En hij ging daaruit en hij was een vrouwenhater. Zie? Was hij zeker? En hij hield van de woestijn. Dat was zijn natuur. En dan hadden die mensen het moeten weten, toen die kerel daar aankwam met diezelfde geest op zich. Toen deze Johannes eraan kwam, niet helemaal opgetooid zoals de grote mannen, zoals ik gisteravond zei, zij kussen de baby's, trouwen, begraven enzovoort, maar deze man kwam als een man van de woestijn. Wat was hij? Hij hield van de woestijn. Hij had verder dat hij de denominaties haatte. Hij zei, begint u nu niet te zeggen, wij behoren tot dit of dat. Want ik zeg u, dat God bij macht is om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Hij was niet iemand die compromissen sloot. Jezus zei, bent u uitgegaan om een riet te zien, bewogen door de wind? Niet Johannes, zeker niet. Wat deed hij ook? Net als Elia, had gesproken tot Jezebel, sprak hij tot Herodias. Hij stapte regelrecht tot voor het aangezicht van Herodes en zei, het is niet rechtmatig dat u haar hebt. Zij hebben hem zijn hoofd ervoor afgehouden. Zij proberen Elia te krijgen. Diezelfde geest die in Jezebel was, was in die vrouw. En het is vandaag hetzelfde in de Jezebel gemeente. Hetzelfde. Nu, let hierop. Wat vinden wij hierin een grote les? En nu, het lijkt alsof die mensen het geweten zouden hebben. Johannes begon die mensen uit te voeteren. En daar stond daar en schijnbaar zouden ze geweten hebben dat de geest van Elia, dat de geest van Elia was. Ze hadden moeten begrijpen dat dat het was. Nu, en we bemerken en hebben door de gemeentetijdperken heen gezien dat ons overeenkomstig de schriften een terugkeer van die geest is beloofd, vlak voor de eindtijd. Is dat waar? Nu, u zult in diens natuur opmerken. Nu, hij zal niet een nieuw gemeentetijdperk beginnen zoals Luther en Wesley en al die anderen. Hij zal geen nieuwe kerk stichten, want er zullen geen gemeentetijdperken meer komen. Zie? Er zullen er geen meer zijn, dus hij moet er tegen zijn. Want zijn geest zal gewoon precies zo zijn als zij daar terug waren. Dezelfde geest, zoals ik gisteravond zei, het behaagde God hem 3 verschillende keren te gebruiken. Dat is zijn getal, 3. Niet 2, 3. Hij heeft hem al 2 keer gebruikt. Nu gaat hij hem opnieuw gebruiken. Hij zei het, hij beloofde het. Nu merk op. Merk nu op toen hij dat deed. Hij zal geen nieuwe denominatie beginnen, want het Laodicea gemeentetijdperk is het laatste tijdperk. En de boodschapper van de zevende engel, die de zevende boodschapper is aan het zevende gemeentetijdperk, is de man die door de Heilige Geest al deze verborgenheden zal gaan openbaren. Die zullen... Hoeveel waren hier gisteravond? Laat me uw hand zien. Ik hoef dat gewoon niet te lezen. U weet waar het staat. Het 10e hoofdstuk, ziet u? Oké. Okay. Goed, de hervormers kwamen om het laatste gevallen gemeentetijdperk dat aan hen vooraf ging te hervormen. Dan, nadat de hervormers gekomen waren en het gemeentetijdperk hervormd hadden, van waar het was en het weer teruggegaan was in de wereld, dan begonnen ze een nieuw gemeentetijdperk. Dat deden ze altijd. Altijd. Nu, wij hebben dat doorgenomen, zie. Met andere woorden... Er was een katholiek gemeentetijdperk van de Rooms-Katholieke Kerk. Toen kwam Luther, een hervormer. Hij wordt een hervormer genoemd. En wat doet hij? Hij begint zich daar los te hameren. En dan? Hij protesteerde tegen de kerk. En weet u, wat doet hij als eerste? Hij bouwt hetzelfde als wat hij was komen te verdrijven. Een andere kerk. Dan hebben ze een ander gemeentetijdperk. Dan is het eerste wat u weet dat hier het gemeentetijdperk ligt zo overhoop. John Wesley verschijnt. Een andere hervormer. Zie, hij bouwt een nieuw gemeentetijdperk. Snapt u wat ik bedoel? Een nieuw gemeentetijdperk werd opgebouwd. Ze waren alle hervormers. Let hierop. Deze laatste boodschapper aan het laatste gemeentetijdperk is geen hervormer. Hij is een profeet. Hij is niet een hervormer. Toon mij waar ooit één profeet een gemeentetijdperk begon. Hij is geen hervormer. Hij is een profeet. De anderen waren hervormers, maar geen profeten. Als zij het geweest waren, het woord des Heren komt tot de profeet. En dat is de reden dat zij doorbleven gaan met de doop van in de Vader, Zoon en Heilige Geest en al deze andere dingen. Omdat zij hervormers waren en geen profeten. Maar toch waren zij grote mannen van God, die de nood zagen van de dag waarin zij leefden. En God zalfde hen en ze werden daar uitgezonden en scheurden die dingen aan stukken. Maar het volle woord van God kwam nooit tot hen, omdat ze geen profeten waren, ze waren hervormers. Maar in de laatste dagen zal het een profeet moeten zijn om de geheimenissen van God op te nemen, die zij zouden, omdat de geheimenissen alleen door de profeten gekend zouden worden. Dus deze kerel moet komen. Ziet u nu wat ik bedoel? Hij kan geen hervormer zijn. Het moet een profeet zijn. Want het moet iemand zijn die begiftigd is... die daar zit en het woord opvangt. Nu, die hervormers wisten dat er iets verkeerd was. Luther wist dat het brood niet het lichaam van Christus was. En daarom predikte hij, de rechtvaardige zal door geloof leven, en dat was zijn boodschap. En toen John Wesley kwam, zag hij dat er een heiliging was. Dus predikte hij heiliging, dat was zijn boodschap. De Pinkstermensen brachten de boodschap van de Heilige Geest enzovoort. Maar in de laatste dagen, in dit laatste tijdperk, zal de boodschapper niet een bepaalde hervorming beginnen. Maar hij zal al de geheimenissen die de hervormers overlieten moeten nemen, ze bijeen verzamelen en ze oplossen voor de mensen. Laat me het gewoon nog eens lezen. Het klinkt me zo goed in de oren. Ik houd ervan om het te lezen. En ik zag een andere, sterker engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk. Een regenboog was op zijn hoofd, boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. Nu, we hebben hetzelfde gezien, het geen Christus was, en we weten dat Christus altijd de boodschapper is aan de gemeente. Hij wordt de vuurkolom genoemd, de engel des verbonds, enzovoort. En hij had in zijn hand een boekske dat geopend was. Nu, de zegels zijn hier geopend. We verbreken ze nu, maar hier is het geopend. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijk een leeuw brult. En toen hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Schrijf het op, zie. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde en hetgeen daarin is. En de zee en hetgeen daarin is. Dat er geen tijd meer zal zijn. Kijk. Vergeet dit nu niet, terwijl wij doorgaan. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, die laatste engel, de aardse engel. Deze engel kwam af van de hemel. Maar dat was hij niet. Hij kwam neer van de hemel, maar hier spreekt hij van de stem van de zevende engel. En de engel betekent een boodschapper, iedereen weet dat. En een boodschapper aan het gemeentetijdperk. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid, zeven zegels, alle, al de verborgenheden, Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. De gehele verborgenheid is ontvouwen. Dat is de bediening van die engel. Zie? Het is zo simpel, dat mensen er gewoon over vallen. En hier zal het overal volmaakt worden betuigd. Het zal gewoon volmaakt betuigd worden. En ieder die het zien wil, kan het zien. Juist. Maar diegene, Jezus zei toen hij sprak bij zijn komst, u hebt ogen en kunt niet zien zoals Jesaja van u gezegd heeft. U hebt oren en u kunt niet horen. Nu, dus we zien dat ik schrok ervan. Ik keek daarachter naar die klok en ik dacht dat het 10 uur was. Maar het is zelfs nog geen 9 uur. Goed. Oh, laat ons het nu vatten. Merk op, ik houd hiervan. De anderen waren hervormers, maar zij waren grote mannen van God die de nood van de dag zagen en zij brachten hervorming teweeg. Maar in Openbaring 10 staat dat zijn boodschap zou openbaren, niet hervormen, openbaren, de geheime. Geheime openbaren. Het is het woord in de man. Hebreeën 4 zegt dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard, dat doordringt zelfs tot scheiding van die en een openbaarder is van de geheimen van het hart. Deze man is niet een hervormer, hij is een openbaarder. Openbaarder van wat? De geheimenissen van God. Daar waar de gemeente alles heeft vastgelegd en zo, zal hij optreden met het woord van God en haar openbaring overgeven. Want hij moet het geloof van de kinderen terugbrengen, herstellen tot de vaderen. Het oorspronkelijke Bijbelse geloof moet hersteld worden door de zevende engel. Nu, oh, wat houd ik hiervan? Alle geheimenissen van de zegels die de hervormers nooit ten volle hebben begrepen. Zie, nu, kijk even een ogenblik naar Malachi 4. Tekent u het gewoon aan. Hij is een profeet en herstelt het oorspronkelijke geloof tot de vaderen. Nu, wij zien er naar uit dat die persoon op het toneel zal verschijnen. Hij zal zo nederig zijn dat tientallen miljoenen maal tientallen miljoenen het zullen... Wel, er zal een kleine groep zijn die het zal begrijpen. Amen. Denk terug aan die andere dag waarin Johannes verondersteld werd te komen. Er was geprofiteerd van een boodschapper voor de komst van Christus. Een stem van een die roept in de woestijn. Malachi zag hem. Kijk, het derde hoofdstuk van Malachi is de komst van de Elia. Die zou komen om de komst van Christus vooraf te gaan. U zegt, oh nee, broeder Branham, het is het vierde hoofdstuk. Neem me niet kwalijk. Jezus zei dat het het derde hoofdstuk was. Nu, neemt u Matthäus, het elfde hoofdstuk, het vers 6. Hij zegt dit. Het elfde hoofdstuk, ik geloof het vers 6, het vierde, vijfde of zesde, ergens in die buurt. Hij zei, indien gij het kunt ontvangen, toen hij over Johannes sprak, deze is het van wie geschreven staat, ik zend mijn boodschapper voor mijn aangezicht. Lees nu Malachi 3. Sommigen proberen toe te passen op Malachi 4. Nee, meneer, dat is het niet. Let op Malachi 4, zodra die boodschapper heen gaat, wordt de wereld volledig verbrand en de rechtvaardigen trekken uit het duizendjarige rijk in, over hun as. Dus u ziet dat als u dat betrekt op hem, daar in het verleden, dan de Bijbel u dan iets vertelt wat zo niet was. Wij hebben 2000 jaar gehad en de wereld is nog niet verbrand. En zo dat de rechtvaardigen er al op leven, dus het moet in de toekomst liggen. Oh, als u hier in de openbaring kijkt en ziet wat die boodschapper aan het eind van dit tijdperk verondersteld wordt te doen, dan zult u zien wat het is. Hij moet een profeet zijn. Hij moet deze eindjes die deze hervormers niet zagen opnemen en het daarin plaatsen. Hoe kan Matthäus 28, 19 de vergelijking met Handelingen 2, vers 38 doorstaan zonder de geestelijke openbaring van God? Hoe kunnen deze mensen zeggen dat de dagen van wonderen voorbij zijn en zo maar door? Zonder openbaring van God, de enige wijze waarop men ooit zal weten of het goed is of verkeerd. Zie? Maar ze zijn door seminaries gekomen. Ik hoop dat we tijd hebben om daarop in te gaan. Ik wil voortmaken, want ik wil u hier niet langer dan een week houden. U weet wat ik bedoel voor dit openen van deze zegels. Ik heb één dag en op die dag zou ik voor de zieken willen bidden, als het zou kunnen. Nu, kijk, Malachi 4. Hij is een profeet en herstelt het oorspronkelijke geloof van de vaderen. In de eindtijd, wanneer de verdrukkingsperiode komt... Nu, hier is een dingetje waar we even een moment naar zullen terugverwijzen. Wanneer de 3,5 jaar of de 70 weken van Daniel, de laatste helft van de 70ste week van Daniel, wat 3,5 jaar is. Nu, hoeveel herinneren zich dat van de gemeentetijdperken? Zie? Er waren 70 weken bestemd, zie hoe volmaakt het is. Dan zal de Messias komen en hij zal worden uitgeroeid als een offerande in het midden van de week. En het dagelijks offer zal ophouden. Dan wachten er nog steeds 3,5 jaar voor de Messiaanse leer aan de Joden. En God handelt niet tegelijkertijd met de Joden en de heidenen. Hij handelt met Israël als een natie, met de heidenen als enkelingen. Hij neemt niet de heidenen als zijn bruid, hij neemt een volk uit de heidenen. Zie, nu hij handelt met Israël als een natie. En zij zit daar nu precies weer als een natie. Ik kreeg vandaag een brief van Paul Boyd. En hij vertelde mij, broeder Branham, het is zo waar. Deze Joden hebben nog steeds een vreemd gevoel jegens de heidenen, ongeacht wat er gebeurd is. Dat zal zeker. Ze behoren dat te hebben. Maar Luther verkondigde dat alle Joden uitgewezen zouden moeten worden en hun gebouwen afgebrand omdat ze antichristelijk waren. Zie? Maarten Luther deed die bewering zelf in zijn geschriften. Nu, Hitler vervulde gewoon wat... Maarten Luther had gezegd. Waarom zei Maarten Luther dat? Omdat hij een hervormer was, niet een profeet. God handelde met die profeet, zegende Israël en zij zei, zo wie u zegent, die zijn gezegend en wie vervloekt zij, wie u vervloekt, hoe kan die ene profeet opstaan en ontkennen wat de andere profeet gezegd heeft? Dat kan niet, het moet met elkaar in harmonie zijn. Maar om die reden klassificeren zij, kijk, Duitsland wordt geacht een christelijk land te zijn, maar de manier waarop zij Israël behandeld hebben, wordt hen nog steeds kwalijk genomen, maar u kunt hen geen verwijt maken, maar herinner u gewoon, als er hier soms enige Joden zitten, wees u niet bezorgd, uw dag is komende, God kan hen nooit vergeten, zij werden verblind terwille van ons. Noach, deze profeet, zei, de profeet riep het uit en zei, zult gij Israël vergeten? Hij zei, neem die maatstok, hoe hoog is de lucht? Hoe diep is de zee? Hij zei, dat zou... ik niet kunnen meten. Hij zei, nimmer zou ik Israël kunnen vergeten. Dat is zijn volk, zijn dienstknechten. En er wordt slechts een gering aantal uit de heidenen genomen om zijn bruid te zijn. Precies juist. Dat is de bruid. Nu, deze 70 weken waren bepaald. Volmaakt, zoals Daniel zei, dat de Messias zou komen en in het midden van de week zou worden uitgeroeid. Jezus profeteerde 3,5 jaar. Nu, in het midden van deze 3,5 jaar van Daniel, In het midden ervan werd hij uitgeroeid en nu is het laatste deel de verdrukkingsperiode. Waarin de heidengemeente is. Oh, dit is geweldig, mis dit niet. De bruid gaat binnen met de bruidegom. Daarna, na het duizendjarige rijk, loop over de as van de goddelozen. Laat mij u hier iets tonen, terwijl we het juist in gedachten hebben. Laat mij u gewoon aantonen wat er staat, wat de Bijbel zegt. En we kunnen niet ontkennen dat dit het woord van God is. Als wij het doen, dan zijn we een ongelovige. Zie, we moeten het geloven. U zegt, ik begrijp het niet, ik ook niet. Maar ik verwacht hem om het te openbaren. Kijk, want zie, die dag komt brandende als een oven. En dan zullen alle hoogmoedigen, zoals de Amerikanen enzovoort, en al wie de goddeloosheid doet, een stoppel zijn. Het zal verbranden. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun wortel nog tak laten zal. Hoe komt u daarin dan aan een eeuwige hel? Ziet u, het zijn de laatste dagen wanneer deze dingen geopenbaard zullen worden. Er is geen plaats in de Bijbel waar staat dat de hel eeuwig is. Als de hel eeuwig zou zijn, dan zou u eeuwig leven moeten hebben om daar te blijven. Er is slechts één vorm van eeuwig leven en dat is waar wij voor strijden. Alles wat een begin heeft gehad, heeft een eind. De hel werd geschapen voor de duivel en zijn engelen en zal verteerd en weggedaan worden. Dat is waar. Zie? Maar wanneer dit plaatsvindt, laat het hun wortel nog tak. Maar u daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddeloze vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen van uw voeten, te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Waar zullen de goddelozen zijn na de verdrukking? As. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, de inzettingen en de rechten. Zie, ik zend u, de profeet Elia. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. Amen. Hier besluit het Oude Testament op die wijze en hier besluit het Nieuwe Testament met precies dezelfde zaak. Hoe zult u dat wegdoen blijven? Nu, kijk. Ik zend u, de profeet Elia, eer dat die dag komt. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en de aarde met de band sla. Nu, daar hebt u het. Dat is het woord des Heren. Hij heeft het beloofd. Het moet komen. En nu, als u oplet hoe dit gebeurt, het is prachtig hoe God het doet. De bruid gaat heen met de bruidegom en dan, daarna worden de goddelozen verbrand met onuitblusbaar vuur. En nadat de wereld gezuiverd is, zichzelf reproduceert, alles moet dat doen. Moet door een toestand van zuivering gaan. Vulkanen zullen uitbarsten in die grote laatste tijd. En de wereld zal barsten en het uitbraken en voortgaan. En al deze beerputten van zonde en alles wat op de aarde is, zal in het niet wegsmelten. Het zal branden met zo'n vurige hitte, dat het zal zijn als dat bleekmiddel dat de kleur van de inkt terugbrengt tot zijn oorspronkelijke scheppingsvorm. Zo zal het vuur van God zo heet zijn, dat het elke vuiligheid tot zijn toestand zal terugbrengen. Wanneer Satan en alle zonden en alles opgebrand zijn. En dan zal zij voortkomen even prachtig als zij was in de Hof van Eden. Dat is juist. Oh, dat grote uur ligt vlak voor ons. Gedurende de verdrukkingsperiode, ik wil dat u hier nu oplet, een klein ding dat ik hier tussen heb gezet. Gedurende deze verdrukkingsperiode, nadat de bruid is weggeroepen, en wanneer de gemeente door de verdrukkingsperiode gaat, worden de 144.000 geroepen. Door de twee getuigen van Openbaring 11. Nu kijk, zij zullen profeteren 1260 dagen, met zakken bekleed. Nu, wij weten dat deze Romeinse kalender, wij hebben soms 28 dagen, dan 30 en 31 dagen, maar eigenlijk telt de kalender 30 dagen voor iedere maand. Juist. En neem 1260 dagen en doe daar 30 bij en kijk wat u hebt gekregen. Precies 3,5 jaar op de dag af. Dat is de tijd, dat is de toebedeelde tijd dat de Messiaanse boodschap aan Israël moet worden gepredikt, net zoals het daar vroeger was. Wanneer hij terugkomt en zichzelf in het symbool bekend maakt, zodat wanneer hij komt, en toen Jozef uit het land werd weggevoerd en door zijn broeders werd verstoten, omdat hij een geestelijk man was, hij kon visioenen zien en dromen uitleggen. En toen hij dat deed, werd hij weggevoerd naar het land en verkocht voor bijna 30 zilverstukken. Hij beeldde Christus precies uit, want het was de geest van Christus in hem. Let op wat er toen gebeurde. En merk op dat hij, toen hij dit deed, in een gevangenis werd gezet. En één man werd gered en de ander ging verloren, precies zoals bij Jezus toen hij in de gevangenis was aan het kruis. Eén dief werd gered en de ander ging verloren, precies. En hij werd in een graf geworpen en verondersteld dood te zijn en werd omhoog gebracht en klom op tot aan de rechterhand van Farao, zodat niemand tot Farao kon komen zonder eerst Jozef te ontmoeten. Jezus zit ter rechterhand Gods en niemand kan tot de Vader komen dan door de Zoon. Dus juist. En kijk, telkens wanneer Jozef uitging, wanneer Jozef opstond vanuit die rechterhand van die troon, wat? Glorie! Daar zat Jozef aan de rechterhand van Farao. En wanneer Jozef opstond om die troon te verlaten, weer klonk de bazuin. Buig uw knieën, iedereen, Jozef komt. Wanneer het lam de troon daar eens verlaat en zijn dagen van middelaarswerk voorbij zijn, wanneer hij de troon daar verlaat, dat boek van verlossing neemt en naar voren loopt, dan zal elke knie zich buigen. Daar is hij. Let op. En Jozef, verworpen door zijn broeders, werd een heidense vrouw gegeven. Potifar gaf hem, Farao had hem een heidense vrouw gegeven. En hij bracht heidense kinderen voort. Half heidens, half joods. Ze vormen een groot symbool, want toen Jacob hen zegende, Ephraim aan de ene kant en Manasse aan de andere kant, kruiste hij zijn handen en gaf het jongste kind de zegen. En de twee kinderen werden toegevoegd aan de 12 stammen, wat in die tijd nog slechts 10 stammen waren, en Jacob zelf zegende hen in, en Jozef, zijn profetenzoon, stond daar en zei, Vader, u deed het verkeerd. U hebt uw rechterhand ter zegening op het jongste kind gelegd, terwijl hij op de oudste had moeten gaan. Hij zei, ik weet dat mijn handen gekruist waren, maar God had ze gekruist. Waarom? Israël, die de rechten had om een bruid te worden, verwierp ze en verkocht zijn geboorterecht, dat van de oudste zoon, Israël, overging op de nieuwe heidense en de zegeningen gingen vandaar door het kruis over op hen. Maar bedenk, merk daarna, zie, door die, toen al, hij had zijn bruid genomen, maar toen die jongens daar kwamen om voedsel te kopen. Oh, het is zo'n prachtig beeld. Ik ben weg bij het zegel, maar ik moet het gewoon zeggen. Zie, want ik geloof dat u het beeld beter zult begrijpen. Kijk, nu, toen zij daar kwamen om voedsel te kopen, weet u, herkende Jozef hen dadelijk. En Jozef was de zoon des voorspoeds, ongeacht waarheen hij ging, en was altijd voorspoedig. Wacht tot hij opnieuw op de aarde komt. Wacht tot onze Jozef komt. De woestijn zal bloeien als een roos, en de zoon der gerechtigheid zal opstaan met genezing onder zijn vleugelen. Oh, al die cactussen rondom Arizona zullen zich ontvouwen tot prachtige bomen. Oh, het zal prachtig zijn. Let op, hier komt hij tevoorschijn en hij neemt hen daar een beetje beet. En hij staat op en zegt, leeft mijn vader nog? Zie, hij wilde weten of de vader van die jongen leefde. Hij zei ja, hij wist dat dat zijn broeder was. Maar hebt u opgemerkt dat toen hij zich gereed maakte om zichzelf aan zijn broeders te openbaren en hij kleine Benjamin vond, die geboren was nadat hij was weggegaan, en dat vertegenwoordigt deze Joden, die 144.000, die zich daar nu precies verzamelen, nadat hij is heen gegaan. En wanneer hij weerkeert, hij zei, hij keek naar Benjamin, zijn hart dreigde te breken. En bedenk, zij wisten niet dat hij Hebreeuws kon spreken. Hij had een tolk genomen, hij deed alsof hij een Egyptenaar was, zie. En toen het dan bekend werd gemaakt, en hij wilde zichzelf bekendmaken, bleef hij kijken naar de kleine Benjamin. En bedenk, hij stuurde zijn vrouw weg. Zij was in het paleis. Toen hij zichzelf bekend maakte aan zijn broers. En de heidenbruid, de vrouw, nadat Jezus afgewezen werd door zijn eigen volk, heeft hij een heidenbruid genomen en hij zal haar hier vandaan nemen naar het paleis, naar zijn vaders huis, in de heerlijkheid voor het bruiloftsmaal en zal terug naar beneden glippen om zichzelf bekend te maken aan zijn broeders, de 144.000. Amen. Daar staat hij. En onthoud, kijk naar de symbolen, volmaakt. En toen hij terugkwam, tot waar dit gebeurde, keek hij op hen neer en zei, begon te kijken. En zij begonnen te praten. Ze zeiden, nu, Ruben, je weet dat het ons nu te wachten staat. Zie, want je weet wat we hebben gedaan. We hebben deze jongen in de put gegooid en nu, we hadden onze broer niet moeten verkopen. Dat was hun broer die daar stond, die machtige vorst, en ze wisten het niet. Dat is de reden dat Israël hem vandaag niet kan begrijpen. Het is het uur nog niet om het te weten. En verder zei hij dat hij geen Hebreeuws kon verstaan. Maar hij stond ondertussen wel naar hen te luisteren. Ze zeiden, nu wacht ons wat. En Jozef, toen hij er naar keek, kon hij het niet langer verdragen. En herinner u, zijn vrouw en zijn kinderen waren in het paleis op die tijd. De heiligen zijn weggegaan uit hun tegenwoordigheid. En hij zei, ik ben Jozef, uw broeder. En hij rende erheen en greep de kleine Benjamin vast, viel hem om de hals. En begon te huilen en hij maakte zichzelf bekend. Toen zeiden ze, nu weten we wat voor ons te wachten staat, want wij hebben hem verkocht. Wij zijn het die hem verkochten. Wij zijn het die hem trachten te doden. Nu weten we dat hij ons zal doden. Hij zei, nee, maak u zelf geen verwijten. Jullie hebben het alleen gedaan om leven te behouden. Daarom heeft God mij hier naartoe gezonden. En wanneer hij zichzelf bekend maakt, zoals de Bijbel zegt, wanneer wij ertoe komen, wanneer hij zichzelf daar aan de 144.000 bekend maakt, de kleine Benjamin daar van vandaag, en het overblijfsel van die Joden die daar achter waren gelaten, wanneer hij zichzelf bekend maakt, zullen zij zeggen, waar liep u die littekenen op? Wat doen die in uw handen? Hij zal zeggen, oh, die kreeg ik in het huis van mijn vrienden. Oh, dan zullen zij beseffen dat zij de Messias hebben gedood. Maar wat zal hij zeggen? Hetzelfde als wat Jozef zei. U deed het om leven te behouden. Maak u zelf geen verwijten. Want de heidenen zouden niet binnengebracht zijn als de Joden niet die verblinde streek hadden uitgehaald. Zo redde hij het leven van de gemeente door de dingen die zij hebben gedaan. Daar bent u er. Dat is de reden dat zij het vandaag niet kunnen begrijpen. Het is het uur nog niet. Net zo min als wij deze dingen konden verstaan tot de tijd gekomen was om het te begrijpen. Oh my. De 7 donderslagen van openbaring. Mogen hij de bruid tonen hoe hij zich moet voorbereiden voor een groot opnamegeloof. Nu. Laten wij opschieten, want we hebben nog maar ongeveer 15 of 20 minuten. Nu. Wat betekent dit witte paard? Laat me dit lezen. Ik ben er zo ver van afgedwaald. Neem me niet kwalijk dat ik van mijn onderwerp ben afgeweken. Maar ik zal het vers opnieuw lezen, de 2 versen. En ik zag toen het lam een van de zegels geopend had. En ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen als een stem van een donderslag. Kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard. Nu, we gaan naar de 2e vers. Een wit paard. En die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven. Hij had er toen geen. En hij ging uit, overwinnende en opdat hij overwon. Dat is alles erover. Dat is een zegel. Nu, laat ons nu de symbolen onderzoeken. We hebben gevonden wat de donderslag betekent. Dat is volmaakt, dat weten wij. De donderslag was de stem van God toen het zegel geopend werd. Nu, wat betekent het witte paard? Nu, op dit punt komt de openbaring. Ik ben hier net zo zeker van als dat ik hier sta en ik weet dat dit het woord is. Ik heb elk boek erover gelezen dat ik kon vinden. En met een... De laatste keer dat ik probeerde om het door te nemen en het te onderwijzen, ongeveer 30 jaar geleden, nam ik het boek. Iemand had mij verteld dat de Adventisten het meeste licht op de tweede komst van Christus hadden, van alle mensen die ze kenden, dus zocht ik enige van hun goede boeken uit om die te lezen, en ik kreeg het boek van Smith over Daniels openbaring. Hij zei dat dit witte paard dat uitging wit was, en dat het een overwinnaar symboliseerde. En bij dit overwinnen, en vele van u Adventistenbroeders hier kennen het boek, en ook vele anderen van u zullen het gelezen hebben, en andere, ik las er 2 of 3, ik kan ze niet noemen, las nog 2 boeken en beide mannen stemden eroverheen dat het juist was. Ze waren fijne leraren en werden geacht enige van de beste te zijn met het beste licht. Dus dacht ik wel, als ik het niet weet, zal ik maar gewoon zeggen wat zij zeiden en het op hun manier proberen te onderwijzen. En ze gaven er een erg goede uitleg van wat het in werkelijkheid betekende. En hij zeide, nu hier is een wit paard en een wit paard is een macht, een strijdros. En hij zei, de man die op dat witte paard zat, dat was de Heilige Geest die uitging in het vroege tijdperk. En dat tijdperk veroverde voor het koninkrijk van God. Hij had een boog in zijn hand, hetgeen een betekenis had als Cupido. Hij schoot pijlen van liefde in de harten van de mensen. De liefde van God. En hij overwon. Nu, dat klinkt heel goed. Maar het is niet de waarheid. Nee, zeker niet. Wit betekent rechtvaardig. Dat beseffen wij. Het wit betekent rechtvaardig. En de leraars hebben geleerd dat het de Heilige Geest was die overwon in het eerste tijdperk. Maar mijn openbaring ervan door de Heilige Geest is zo niet. Mijn openbaring door de Heilige Geest is Christus en de Heilige Geest is één en dezelfde persoon. Alleen in verschillende vorm. Dus hier staat Christus, het lam. Wij weten dat hij het lam was, Hij staat hier met het boek in zijn hand en daar gaat de witte ruiter. Zie, dus het was niet de Heilige Geest. Nu, dat is één van de geheimenissen van de laatste dagen, hoe Christus de drie personen in één kan zijn. Het zijn niet drie verschillende mensen, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat drie goden zijn, zoals de beleiders van de drie eenheid het ons proberen te vertellen. Het zijn drie manifestaties van dezelfde persoon. U zou het ook drie ambten kunnen noemen. Als je spreekt tot predikers, gebruik je liever niet ambt. Want ik dacht er toevallig net aan dat het op de band komt. Dus ik zal u zeggen, natuurlijk kon Christus niet zeggen, ik zal mijn ambt bidden en hij zal u een ander ambt zenden. Wij weten dat. Maar als u wilt maken dat het zijn drie attributen van dezelfde God. Niet drie goden, drie eigenschappen of attributen van dezelfde God. En dus, hoe zou Christus dan daar ginds op een wit paard kunnen zitten en overwinnen en hier staan met een boek in zijn hand? Zo is het niet. Het is Christus niet. Let nu op. Nu, de Heilige Geest, de openbaring van Christus is, de Heilige Geest is Christus in een andere gedaante. Dat is juist. Kijk, het is een lam dat het boek opent. En het lam is Christus. En Christus wordt van die tijd af niet meer gezien. Maar in het boek Openbaring, hoofdstuk 19, wordt hij gezien, komende op een wit paard. Als u het zou willen lezen, laten we dan Openbaring 19, 11 tot en met 16 opslaan. Laten we het heel vlug gaan lezen, terwijl we nog genoeg tijd hebben, hoop ik, om het gewoon wat duidelijker voor ons te maken. 19, 11, te beginnen bij het 11e vers en verder lezen tot en met het 16e vers. En ik zag de hemel geopend. En ziet, een wit paard. Niet op aarde, in de hemel. Zie? En die erop zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuur. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Kijk naar deze diademen. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Ik wilde dat ik daar een ogenblikje bij stil zou kunnen staan. Oh my, ik kreeg een goed idee, maar misschien... Niemand weet hem. Hebt u ooit geweten dat de naam van Jehovah niet juist is? Iedereen weet dat. Dr. Phil, u weet dat het waar is. De vertalers konden dat nooit vertalen. Hij wordt J-V-H-U gespeld. Het is niet Jehovah. Ze konden er niet aan raken. Zij weten niet wat het is. Ze hebben het Jehovah genoemd. Maar het was niet zijn naam. Kijk, iedere keer dat er een overwinning behaald wordt, of dat er iets gebeurt, wordt er een naam veranderd. Kijk naar de dagen van Abraham. Hij was eerst Abram. En hij kon die baby nooit krijgen tot zijn naam veranderd was in Abraham. En Sarai, S-A-R-A-I, kon niets anders hebben dan een dode schoot tot haar naam was veranderd in S-A-R-A. Jacob betekent voetlichter, bedrieger, en zo deed hij. Hij trok een schaapswacht over zich en misleidde zijn vader, de profeet, om het geboorterecht te nemen. Hij deed populierstokken in het water, bespikkelde ze, maakte het vee bang wanneer ze drachtig waren van hun jongen, om gespikkeld vee en schapen te krijgen. Het was niets anders dan een bedrieger. Maar op een nacht kreeg hij houvast aan iets werkelijks. En hij wist dat het werkelijk was, en hij bleef erbij en hield aan totdat hij overwon. En zijn naam werd veranderd en werd Israël, wat betekent een prins met kracht voor God. Is dat waar? Elke overwinnaar. Simon was een visser, maar toen zijn geloof houvast kreeg en hij wist dat dat Jezus was, toen hij hem vertelde dat hij de Messias was en hem zei wat zijn naam was en wat de naam van zijn vader was, werd hij overwonnen en veranderd van Simon in Petrus. Saul, goede naam. Saul was eens een koning van Israël. Maar Saul paste niet bij een apostel. Het zou goed kunnen zijn voor een koning, maar niet voor een apostel. Dus Jezus veranderde zijn naam van wat? Van Saulus in Paulus. Kijk naar, let op de zonen des donders en zo verder. En Jezus, zijn naam op aarde was Verlosser Jezus. Toen hij op aarde was, was hij de Verlosser, dat is waar. Maar toen hij de dood en de hel had onderworpen en ze had overwonnen en opklom in de hoogte, ontving hij een nieuwe naam. Dat is de reden waarom ze zo schreeuwen en niets ontvangen. Het zal geopenbaard worden in de donderslagen. Let op het geheimenis, hij komt, rijdend. Er zal iets moeten zijn om deze gemeente te veranderen, u weet dat. Er moet iets zijn. Let op, niemand wist hem dan hij zelf. Nu merk op. Niemand wist hem dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed gekleurd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Oh. Merk op. En de heerlegers in de hemel vochten hem op witte paarden, gekleed met wit en fijn lijnwaad, en uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn van de gramschap van God, van de Almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heer der Heren. Daar komt de Messias. Daar is hij. Niet deze kerel hier terug op dit paard. Kijk wat een verschil. Hier staat hij met het boek in zijn hand. Het verlossingswerk is, hij heeft zijn plaats nog niet ingenomen. Dus het was niet Christus die uitging, de Heilige Geest. Niet om te verschillen met die grote mannen. Nee, dat doe ik niet. Ik zou dat niet willen. Maar dit is wat mijn openbaring ervan. Als u iets anders hebt, wel, dat is goed. Maar voor mij is het niet goed. Zie? Ik geloof het op deze manier. Kijk, Christus wordt vanaf deze tijd hier niet meer gezien, zie? Maar van de tijd daar, maar hij zit op een wit paard. Dus als deze kerel een wit paard bereidt, is hij slechts een nabootser van Christus. Zie? Hebt u dat begrepen? Merk op, de ruiter op het witte paard heeft geen enkele naam. Maar Christus, hij mag een titels gebruiken. Maar hij heeft geen naam. Maar Christus heeft een naam. Wat is die? Het woord van God. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. De ruiter heeft geen naam. Maar Christus wordt het woord van God genoemd. Dat is hij. Zo wordt hij genoemd. Nu heeft hij een naam gekregen die niemand weet, maar hij wordt het woord Gods genoemd. Deze vent wordt niets genoemd. Zie? Maar hij zit op een wit paard. De ruiter heeft geen pijlen voor zijn boog. Heeft u dat opgemerkt? Hij had een boog, maar er wordt niets gezegd over enige pijlen. Dus moet hij een bluffer zijn? Amen. Dat is juist. Misschien heeft hij een heleboel donder en geen bliksem. Maar u zult ontdekken dat Christus zowel bliksem als donder had. Want uit zijn mond gaat een scherp, tweesnijdend zwaard. En hij slaat de volker. En deze vent kan niet slaan. Maar hij speelt de rol van een huichelaar. Hij rijdt uit op een wit paard, uitgaande om te overwinnen. Christus had een scherp zwaard. En kijk, het komt uit zijn mond. Het levende woord. Dat is het woord van God, geopenbaard aan zijn dienstknechten, gelijk hij sprak tot Mozes, ga daar staan en strek uw stok uit en roep om vliegen. En daar waren vliegen. Zeker. Wat hij ook zei, dat deed hij. En het kwam te geschieden. Hij is het levende woord. God en zijn woord zijn één en dezelfde persoon. God is het woord. Wie is deze geheimzinnige ruiter van het eerste gemeentetijdperk dan? Wie is het? Laten we er eens over nadenken. Wie is deze geheimzinnige ruiter die uitrijdt in het eerste gemeentetijdperk en regelrecht doorrijdt de eeuwigheid in? Die gaat tot het einde. Het tweede zegel komt tevoorschijn en gaat uit regelrecht tot het einde. Derde zegel komt tevoorschijn en gaat regelrecht uit tot het einde. Het vierde, vijfde, zesde en zevende, elke van komt hier in het einde tot een afsluiting. Nu in de eindtijd worden deze boeken die al deze tijd opgerold zijn geweest en waarin deze geheimenissen staan, verbroken. Dan komt het geheimenis tevoorschijn, zodat gezien wordt wat het is. Maar feitelijk gingen zij uit in het eerste gemeentetijdperk, want het eerste gemeentetijdperk ontving de boodschap, gelijk dit. De witte ruiter ging uit. Zie, wie is hij? Hij is machtig. In zijn overwinnende kracht. Hij is een grote man. In zijn overwinnende kracht. Wilt u dat ik u vertel wie hij is? Hij is de antichrist. Dat is hij precies. Nu. Omdat, ziet u, als een antichrist, Jezus zei, dat de twee zo dicht bij elkaar zouden komen, dat het de uitverkorene zelf de bruid zou verleiden als het mogelijk ware. Antichrist. Het is de geest der antichrist. Herinner u dat wij in de gemeentetijdperken, toen wij het eerste gemeentetijdperk openden, daar terug ontdekten dat de Heilige Geest tegen een zeker iets was dat zijn begin vond in dat gemeentetijdperk. En dat de werken der Nicolaïten genaamd werd. Herinnert u het zich? Nico betekent overwinnen. Laïte betekent de gemeente, de leken. Nicolaïte, het overwinnen van de leken. Neem de Heilige Geest uit de gemeente en geef alles aan één heilige man. Laat hem overal de baas over zijn. U hebt dat doorgenomen. Nicolaïtisme. Let op. Nicolaïtisme was een gezegde in de ene gemeente en het werd een leer in het volgende gemeentetijdperk. En in het eerste gemeentetijdperk was het een kracht. En ze hielden in het concilie van Nicea. En toen werd het tot een leerstelling gemaakt in de gemeente. En wat was het eerste wat er gebeurde? Er kwam een organisatie uit de voorschijn. Klopt dat? Vertel mij waar de eerste georganiseerde kerk uit voortkwam. De Rooms-Katholieke Kerk. Zeg mij of openbaring, staat er niet in het boek Openbaring hoofdstuk 17 dat zij een hoer was en dat haar dochters hoeren waren? Dat is hetzelfde dat zij zich organiseerden gelijk zij hoeren. Zij hebben de gruwelen, de vuilen van hun overspeligheden tot leer genomen. Als leer, lerende de geboden van mensen. Let op, kijk. Hij trekt uit om te overwinnen. Kijk, hij heeft geen kroon. Ik spreek hier van de ruiter op het witte paard. Die een boog en een kroon werden hem naderhand gegeven, zie. Hij had geen kroon om mee te beginnen, maar er werd hem een kroon gegeven. Let op. Later werd hem een kroon gegeven. Hij had er drie. Drie op één. Dat was 300 jaar later bij het concilie van Nicea, toen hij begon uit te trekken als een geest van Nicolaïtisme om een organisatie te vormen onder de mensen. En daarna bleef het doorgaan en doorgaan. En het werd een gezegde en daarna werd het een leer. U herinnert zich dat Christus daar tot de gemeente terugsprak. Hij zei, gij haat de werken van de Nicolaïten, welke ik ook haat. Trachten te overwinnen en de heilige schriften te laten nemen door één heilige man. En hij kon alle zonden daarin vergeven. En we lazen net waar Paulus daarvan sprak, dat die er in de laatste dagen zou zitten. En hij kon niet geopenbaard worden tot de laatste dagen. Dan zal hij, die hem nu weerhoudt, de geest van God daaruit wegnemen. En hij zal zichzelf openbaren. Vandaag is hij onder de dekmantel van een wit paard. Let erop hoe hij na enige ogenblikken verandert van het witte paard. Hij wordt niet alleen een wit paard, maar hij wordt ook een beest. Met vele hoofden en hoornen. Zie? Zie, het witte paard, hij is een verleider. Nu, en dat is de reden waarom de mensen het al deze tijd niet hebben geweten. Zij dachten het, maar hier is het nu. Het zal door de geschrift geopenbaard worden. Merk op. Nu het Nicolaïtisme, zie, de antichrist wordt tenslotte, hij wordt vlees gemaakt in een man. En dan wordt hij gekroond. Wanneer hij uittrekt als een Nicolaïtisme. Ethische geest in de gemeente is een geest. Een geest kan niet gekroond worden, maar 300 jaar later werd hij een paus. Toen kroonden ze hem. Hij had aanvankelijk geen kroon, maar hij kreeg later een kroon. Zie, toen die geest vlees geworden was. Zie, hij werd een man. De Nicolaïtische leer werd een man. En toen konden ze hem kronen en ze konden het niet doen omdat hij slechts een leer was. Glorie. En kijk, wanneer deze Heilige Geest die wij hebben, vlees gemaakt wordt voor ons, degene die nu in ons midden is in de vorm van de Heilige Geest, en vlees gemaakt wordt voor ons in de persoon van Jezus Christus, dan zullen wij hem kronen als koning der koningen. Dat is juist. Zie? Nu, herinner u dat omstreeks de tijd dat Christus op de troon kwam, ook de antichrist op de troon kwam, Judas. Omstreeks de tijd dat Christus de aarde verliet, verliet Judas de aarde. Juist ongeveer ten tijde dat de Heilige Geest terugkwam, kwam de antichrist terug. U weet dat Johannes hier zei, kinderkens, ik wil niet dat gij onwetend zijt van de antichrist, die reeds gekomen is en werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De antichrist begon toen, daar was het, daarin in de Nicolaïtische geest te vormen om een organisatie te maken. Geen wonder dat ik die zaak haatte. Daar hebt u het. Niet ik was het, het was iets hier binnen. Daar is de zaak. Het is naar buiten gekomen. Ziet u het? Ik heb alle kanten ervan bekeken, maar ik kon het niet zien tot nu. Nu weet ik het. Daar is het. Die Nicolaïtische geest die God haatte. En nu werd die geest vlees gemaakt en zij kroonde hem. En hier is het precies wat de Bijbel zei dat ze met hem zouden doen. Volmaakt. Oh my. Vlees gemaakt, hij werd een man en toen kroonde ze hem. Lees, let op. Of liever, lees hoe Daniel zei dat hij de koninkrijken der kerk zal overnemen. Zou u het willen lezen? We hebben nog tijd om dat te doen, nietwaar? Laten we gewoon een ogenblikje teruggaan naar Daniel. Laat terug tot het boek Daniel. We zullen even een moment lezen en we zullen niet langer meer maken dan misschien zo'n 15 of 20 minuten nog, of 30 of zoiets. Goed, laten we Daniel het 11e hoofdstuk nemen. En laten we het 21ste vers nemen. Hier is Daniel. Daniel spreekt er nu over hoe deze kerel het zal gaan overnemen. En daarna zal er een verachter in zijn plaats staan, sprekend van Rome, wie men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Nu let op. Doch hij zal in stilheid komen en het in stilheid en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Dat is precies wat hij gedaan heeft. Want Daniel zei dat deze antichrist zou doen. Hij zal zich stellen op de plaats van de mensen. Hij zal in het menu van deze tijd voor de kerken passen. Want van de gemeente. Want in dit gemeentetijdperk willen zij niet het woord Christus, maar zij willen kerk. Het eerste, zij vragen niet of u een christen bent, tot welke kerk behoort u? Welke kerk? Ze willen niet Christus het woord. Gaat u hen vertellen van het woord en hoe zij zich in orde moeten maken? Ze willen dat niet. Ze willen iets waarbij zij kunnen leven op elke manier die zij willen en tot de kerk behoren en hun getuigenis verwerven. Dus hij past gewoon precies in het menu. En bedenk dat hij tenslotte zij genoemd werd in de Bijbel. En zij was een prostituee en had dochters. Het past gewoon in het programma van de dag, dat wat de mensen willen. Daar is het. God heeft het beloofd. Wanneer het woord wordt afgewezen, dan worden zij aan hun verlangens overgegeven. Laten we Thessalonicenzen nog eens lezen. Ik wil dat u hier even een ogenblikje naar kijkt. We lazen het daarnet, 2 Thessalonicenzen 2, 9 tot en met 11. Er staat dat zij de waarheid zouden afwijzen en verwerpen en dat zij overgegeven zouden worden aan een verwerpelijk denken en dat ze een leugen zouden geloven en daardoor veroordeeld zouden worden. Dat zei de Heilige Geest. Nu is dat niet het verlangen van de kerk van vandaag. U probeert de mensen te vertellen dat zij dit, dat of wat anders moeten doen en ze laten u onmiddellijk weten dat ze methodisten, presbyterianen of wat ook zijn en dat zij niet in uw boot hoeven te roeien. Ziet u, zeker, dat willen zij. En God zei, als zij het willen hebben, zal ik het ze gewoon laten hebben en ik zal werkelijk doen geloven dat dat de waarheid is, want ik zal hen een verwerpelijk denken geven betreffende de waarheid. Nu kijk hier wat de Bijbel ook zegt, gelijk Johannes en Jambres Mozes wederstonden, zo zullen deze lieden het in de laatste dagen met een verwerpelijk denken over de waarheid en ze zullen de genade van onze God veranderen in wellust en de Heere God ontkennen. Nu, u ziet waar het aan toe is, niet alleen katholieken, maar protestanten. De hele zaak. Alles, het is de gehele georganiseerde wereld. Dat is die ruiter op het witte paard, op een wijze als een witte, rechtvaardige kerk, ziet u? Maar een antichrist. Het moet uitzien als zelfs op een paard. Gelijk Christus komt op een paard. Geheel anti. Zo dichtbij dat het de uitverkorene zelfs zou misleiden, kunnen verleiden. Hier is hij, is de antichrist, hij begon op te rijden in het eerste gemeentetijdperk. Nu rijdt hij al maar door elk tijdperk. Nu let op hem. U zegt helemaal terug tot zelfs in de tijd van de apostelen, hij werd daar Nicolaïts genoemd. Daarna in het volgende gemeentetijdperk werd hij een leer in de gemeente. Eerst was hij slechts een zegswijze. Daarna werd hij een leer. Opgeblazen, beroemde mensen, goed gekleed, hoog ontwikkeld en beschaafd. Zij wilden altijd tekeer gaan in de gemeente niet. Nee, zij wilden al die Heilige Geest onzin niet. Het moest een kerk zijn en we zullen allemaal door het concilie van Nicea heen gaan enzovoort op Rome aan. En toen zij daar kwamen, namen zij de kerk, namen heidendom, Rome en heidendom, het heidense Rome en een enig bijgeloof. En zij namen Astarte, de koningin des hemels, en veranderden haar in Maria, de moeder, maakten bemiddelaars van dode mensen enzovoort. En namen die ronde hostie, wat daar nog steeds rond wordt gegeven, en noemden het het lichaam van Christus, omdat het de moeder des hemels vertegenwoordigt. En wanneer een katholiek voorbij gaat, slaat hij een kruis, omdat dat licht dat daar binnen brandt de hostie verondersteld wordt te zijn, die in God wordt veranderd door de kracht van de priester, terwijl het niets anders ter wereld is dan puur heidendom. Ik begrijp het gewoon niet. Ja, toch wel. Ik begrijp het door de genade van God. Nu, let op. Oh my, hoe kunnen ze dat doen? En hun verlangen van wordt hun gegeven. Nee, dat is waar, u hoeft dat niet te doen. Nee, als u het niet wilt doen, dan wordt u niet gedwongen het te doen. Als u niet overeen wilt stemmen met Gods wijze van leven en dergelijke en aanbidding, dan hoeft u dat niet te doen. God dwingt niemand dat te doen. Maar laat mij u iets vertellen. Als uw naam in het levensboek van het Lam was gezet voor de grondlegging der wereld, dan zult u zo blij zijn het te kunnen doen, dat u geen minuut kunt wachten om het te doen. U zegt, ik geef u te verstaan dat ik net zo religieus ben als... Wel, dat mag waar zijn. Wie kan zeggen dat die priesters niet religieus waren in de dagen van de Heer Jezus? Wie kan zeggen dat Israël niet religieus was in de woestijn? Zelfs toen het... God heeft mij zo vaak gezegend. Ja, dat deed hij hun ook. Ze hoefden zelfs niet te werken voor hun bestaan. Hij voedde hen uit de hemel. En Jezus zei, ze zijn alle verloren. Heen gegaan en omgekomen. Onze vaderen, zeiden zij, aten manna geen ze in de woestijn 40 jaar lang. Jezus zei, en ze zijn alle dood. Voor eeuwig afgescheiden. Hij zei, maar ik ben het brood des levens dat van God komt uit de hemel. Als een mens dit brood eet, zal hij nimmer sterven. Zie, hij is de boom des levens. Let gewoon op hoe... En toen Jezus kwam, kwamen die priesters daar, erg religieus. Jongen, niemand kon zeggen dat zij geen nette mensen waren. Maar zij wandelden in lijn met die wet. Alles wat die kerk zei, deden zij. Als zij dat niet deden, werden ze gestenigd. En weet u hoe Jezus hen noemde toen ze uitliepen? Johannes noemde hen, jullie stilslangen in het gras. Denk niet dat u, omdat u tot die organisaties behoort, iets te doen hebt met God. En Jezus zei, gij zijt uit uw vader de duivel. Hij zei, elke keer dat God een profeet zond, wat gebeurde er? U stenigde hem en wierp hem in het graf en nu gaat u daarheen om zijn graf te versieren. Is dat niet hetzelfde wat de katholieke kerk heeft gedaan? Kijk naar Jeanne d'Arc, Patricius en al die anderen. Zij zijn het die hen erin hebben gebracht en daarna het lichaam van Jeanne d'Arc hebben opgegraven en het enige honderden jaren later in de rivier hebben gegooid en haar verbranden als heks. Gij zijt uw vader de duivel en zijn werken doet gij. Dat is precies juist, het zal over de hele wereld gaan. Nu, dat is wat Jezus zei en u denkt dat het in orde is. Het ziet er heel mooi uit, dat witte paard, maar kijk wat u hebt gekregen. Dat is precies wat hem bereidt. Nu. Maar hij zei dat zij het wilden, zodat hij hun sterke dwalingen zou geven. Bedenk dat deze prostituee van Openbaring 17 het geheimenis Babylon is, de moeder van hoeren. En Johannes bewonderde haar, zoals deze man schreef. Wacht tot wij hierop komen en let op hoe hij dit paard gadeslaat hier. Ziet u, maar u hebt opgemerkt dat zij, wat er gebeurde was dit, dat hij haar bewonderde met grote verwondering, maar het geheimenis was dat zij het bloed van de martelaren van Christus dronk. Een prachtige kerk zat daar getooid in purper en goud en ze had een drinkbeker in haar hand van de onreinheid van haar hoererij. Wat is hoererij? Het is onrechtmatig leven. Dat is haar leer die zij uitgaf, het woord van God nemend en het krachtloosmakend met enige weesgegroet Maria's en al dat andere soort gedoe en het uitgevend en de koningen der aarde hoereerden met haar. Wel, u zegt, wel dat is de katholieke kerk, maar zij was een moeder van hoeren, hetzelfde wat zij was. Daar bent u, wat gebeurde er? Toen de hervormer stierf en zijn boodschap uitstierf, toen organiseerde u het en nam daar een stel rikkies in op en draaide de zaak regelrecht terug om te kunnen leven op de wijze die u maar wilde. U wilde niet blijven bij het woord. In plaats van rechtdoor te bewegen met het woord, bleven zij daar staan. Dit is het. Doet u dat niet? Dat is het. Hem daar. Kijk, dat is één ding. We willen gewoon nog een paar plaatsen meer aanstippen voordat we sluiten. Hij is de vorst die Daniels volk zou vernietigen. Gelooft u dat? Nu, ik zal dit, als u gewoon helpt en mij nog enkele minuten ter wille bent, gewoon zo vlug doen als ik kan. Maar ik wil het volkomen vastmaken. Want de Heilige Geest heeft mij dit gegeven, zo zeker als ik hier sta. Nu kijk, laten we weer teruggaan naar Daniel. Voor slechts een ogenblik, ik wil iets lezen. Natuurlijk, als u niet terugslaat, is het ook goed. Ik zou Daniel 9 willen lezen. Daniel 9. En ik wil vers 26 en 27 lezen van Daniel 9. Let erop of hij degene is die Daniels volk zal vernietigen, wat hij zal gaan doen. En na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Zie, dat zijn de 62 weken, dan zal hij uitgeroeid worden van de 70 weken. Maar het zal niet voor hemzelf zijn en een volk van de vorst, dat is die hiërarchie hier, dan, dat komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn. En vastbesloten verwoestingen. Ik wil u mensen iets vragen. Waardoor werd nadat Christus van de aarde was uitgeroeid, in de 3,5 jaar van zijn bediening, de tempel verwoest? Wie verwoestte hem? Rome, zeker. Constantijn. Of neemt u me niet kwalijk, Titus. De Romeinse generaal. Hij verwoestte de vorst. Nu let op, kijk hoe deze kerel direct opkomt. Houd hem in de gaten. Toen Jezus werd geboren, stond de rode draak in de hemel voor de vrouw om haar kind te verslinden zodra het geboren was. Klopt dat? Wie was het die het kind vertrachtte te verslinden toen het was geboren? Rome, daar is de rode draak. Hier is uw vorst, hier is uw beest. Daar zijn ze allemaal precies hetzelfde, om het kind te verslinden. God nam het op in de hemel en zette het op zijn troon. Daar is Christus nu tot de bestemde tijd. Zie? Nu, let op wat hij gaat doen. Nu, ik geloof dat ik met iemand hier sprak. Het kan broeder Robertson vandaag geweest zijn, of iemand met wie ik hierover sprak. Niet over dit hier, maar gewoon over dezelfde zaak. Ik geloof dat ik er hier niet lang geleden over heb gepredikt, wat er met deze Verenigde Staten zal gebeuren, over deze geldsituatie, ziet u? Wij betalen nu onze belastingschulden, die pas 40 jaar vanaf nu afbetaald zullen zijn. Zover zijn we achter. Heeft u ooit KIR daarginds of Lifeline aangezet en ernaar geluisterd uit Washington? Wel, wij zijn volkomen bankroet. Dat is alles. Wat is er aan de hand? Al het goud is opgeslagen en de Joden bezitten de contracten. Het zal Rome gaan worden. Nu kijk, wij weten wie de grote warenhuizen in eigendom hebben. Maar Rome heeft het grootste deel van de rijkdommen der wereld. De rest daarvan hebben de Joden. Nu let op hier. Luister hier nu gewoon naar hoe de Heilige Geest dit voor mij uit dit komen. En hij zal velen het verbond versterken. 1 week. Nou, let op. En op de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastbesloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Kijk. Oh, wat is hij uitgekookt. Hier is hij. Nu, wij hebben onze voorstelling en weten dat hij Rome is. Wij weten dat hij de ruiter op het witte paard is. Wij weten dat hij uitging als een leer. En wat gebeurde toen met het heidense Rome? Werd bekeerd tot pauselijk Rome. En gekroond. Nu let op, in de eindtijd, niet in de dagen van ouds, toen Christus predikte, maar in de eindtijd, het laatste deel van de week, zoals we zojuist de 70 weken van Daniel namen, en Christus heeft 3,5 jaar geprofeteerd, en er zijn nog 3,5 jaar besloten, is dat zo? En deze vorst moet in die tijd een verbond sluiten met het volk van Daniel, en dat zijn de Joden. Dat gebeurt wanneer de bruid is weggenomen. Ze zal het niet zien. Let op. In de laatste helft van Daniels week sluit het volk het verbond, deze vorst sluit een verbond met Rome, sluit een verbond met hen, ongetwijfeld voor de rijkdommen, want de katholieken en de joden bezitten de rijkdommen van de wereld. Ik ben in het Vaticaan geweest. Ik heb de drievoudige kroon gezien. Ik zou een interview met de paus hebben. Baron van Bloemberg had dat voor mij geregeld op een woensdagmiddag om 3:00. En toen ze mij bij de koning brachten, sneden zij de omslagen van mijn broek. Dat is in orde. Ze zeiden mij dat ik hem nooit de rug mocht toekeren en van hem vandaan lopen. Dat is best. Maar ik zei, wat moet ik voor deze kerel doen? Ze zeiden, ga gewoon naar binnen en kniel neer op 1 knie en kus zijn vinger. Ik zei, dat is uitgesloten. Nee, meneer. Ik zei, Ik zei, ik zou iedereen een broeder willen noemen, die een broeder wil zijn. Ik zal hem eerwaarde noemen als hij die titel wil hebben, maar een man aanbidden, dat behoort alles aan Jezus Christus. Niemand kan voor zoiets instaan. Nee, zeker niet. Dus ik deed het niet, maar ik moest door de heel Vaticaan heen gaan. Oh, u zou het nog voor geen 100 miljard dollar kunnen kopen. En denk er gewoon aan, de rijkdommen der wereld, zegt de Bijbel, werden in haar gevonden. Denk slechts aan de grote plaatsen, de miljarden keren. Waarom is het communisme hier in Rusland opgekomen? Ik word er gewoon misselijk van om zoveel predikers te horen schreeuwen over communisme. En ze weten niet eens waarover ze kraaien. Dat is waar. Het is communisme, het stelt niets voor. Het is een werktuig in de hand van God om vergelding over de aarde te brengen voor het bloed van de heiligen. Dat is juist. En nadat de gemeente is weggenomen, zullen Rome en de Joden een verbond met elkaar sluiten. De Bijbel zei dat ze dat zouden doen met het heilige volk. En let nu op, waarom zullen ze het sluiten? Deze natie zal financieel inklappen en de rest van de wereld, die afhankelijk is van de goudstandaard, is een bankroet. U weet dat. Als wij leven boven de belastingbedragen met verschuldigde rekeningen voor 40 jaar vanaf nu, waar zijn we dan aan toe? Er is maar één ding dat gedaan kan worden. Dat is het muntstelsel in te vorderen en de verplichtingen af te betalen en dat kunnen we niet. Wall Street heeft het in eigendom en Wall Street wordt beheerd door de Joden. De rest ervan is in het Vaticaan en de Joden hebben er het overige van in Wall Street met de handel van de wereld. Wij kunnen het niet invorderen. En als wij het konden, denkt u dan dat deze whiskylui en al deze tabaksmensen met miljarden maal miljarden dollars per jaar, die al hun inkomstenbelasting afschrijven op oude, vulgaire schilderijen en dergelijke dingen. Ze gaan uit naar Arizona daar en kopen duizenden hectare land en graven die grote bronnen voor $50,000 en betalen ze af met inkomstenbelasting. En ze zetten u in de gevangenis als u de uwe niet betaalt. Maar zij schrijven het af, blazen bronnen op en zenden er bulldozers heen. En wat doen ze? Ze zetten daar woningprojecten op en als volgende wending met het geld dat zij verdienen, zij moeten een investering doen, het neerzetten van huizen, dergelijke projecten en ze verkopen ze voor miljoenen dollars. Denkt u dat deze lieden een schikking zullen treffen om het geldstelsel te veranderen? Zoals deze kerel hier in, hoe heet hij? Castro deed. Hij deed de enige knappe zet die hij toen ooit kon doen. Toen hij de obligaties vernietigde, ze afbetaalde en ze vernietigde. Kijk, maar wij kunnen dat niet doen. Deze kerels zullen het ons niet toelaten. De rijke zakenlieden van de wereld bezitten het. En er valt maar één ding te doen. De katholieke kerk kan het afbetalen. Zij is de enige die het geld heeft. Zij kan het doen. En zij zal het doen. En om dit te kunnen doen, zal zij een schikking treffen met de Joden en een verbond sluiten. En wanneer zij dit verbond sluit met de Joden, nu bedenk, ik haal dit uit de schrift. En nu, wanneer zij dit doet en dit verbond sluit, bemerken wij in Daniël 8, 23 tot en met 25, dat hij het bedrog zal doen gedijen en bedrog is fabriceren in zijn hand. En hij sluit dit verbond met de Joden en te midden van deze 3,5 jaar verbreekt hij zijn verbond, zodra hij deze zaak in handen krijgt en het geld van de Joden heeft vastgezet. En wanneer hij dat doet, oh my, oh my, wordt hij de antichrist genoemd tot het einde van het gemeentetijdperk, want hij en zijn kinderen zijn tegen Christus en het woord. Deze man wordt de antichrist genoemd, nu hij zal het geld gaan beheren. En langs die weg geloof ik dat hij binnen zal komen. Nog een ogenblik, dan zal ik dit zeggen. Ik wil er over een ogenblik op terugkomen. Hij wordt de antichrist genoemd. En zal de antichrist genoemd worden in het aangezicht van God tot aan de eindtijd. Nu. Maar dan zal men hem iets anders noemen. Nu. Wanneer hij het geld allemaal onder controle heeft, zal hij dit verbond met de Joden verbreken, zoals Daniël hier zei dat hij zou doen, in het midden van de laatste helft van de 70ste week van Daniël. Maar wat, broeder, zal hij dan doen? Hij zal heel het bedrijfs- en handelsleven van de wereld bezitten. Een verdrag met de wereld, want hij zal de rijkdommen der wereld volkomen in zijn hand hebben. En in die tijd zullen die twee profeten op het toneel verschijnen en die 144.000 roepen. Wat zal dan plaatsvinden? Dan zal het merkteken van het beest van Openbaring 13 intreden, want hij beheerst de gehele handel, het bedrijfsleven en alles op de wereld. En wat zal dan gebeuren? Dan zal het merkteken van het beest van kracht worden, zodat niemand kan kopen of verkopen dan die het merkteken van het beest heeft. Dank God, de gemeente zal een geweldige 3,5 jaar genieten in de heerlijkheid. Wij zullen daar niet doorheen hoeven te gaan. Nu merk op, in de eindtijd, aan het eind van de gemeentetijdperken nu, worden hij en zijn kinderen de antichrist genoemd, omdat alles wat tegen Christus is, antichrist is. En alles wat tegen het woord is, is tegen Christus, omdat Christus het woord is. Nu, hij is antichrist. Dan in Openbaring 12, 7 tot en met 9, wanneer Satan wordt uitgeworpen, de aanklager, noteert u dat als u wilt, want wij hebben nu geen tijd omdat het 9:15 is. Maar in Openbaring 12, 7 tot en met 9, wordt Satan, de geest, de duivel, die nu daar ginds is, de beschuldiger van onze broederen, klopt dat? De gemeente is opgenomen, dan wordt Satan uitgeworpen. Wanneer de gemeente opgaat, komt Satan neer. Dan belichaamt Satan zichzelf in de antichrist en wordt hij het beest genoemd. Dan stelt hij in Openbaring 13 het merkteken in. Zie? Wanneer hij die weerhoudt, het christendom is nu nog in haar reinheid op de aarde gelaten, omdat hij die weerhoudt, herinner u hier terug uit Thessalonicenzen dat hij in de tempel God zit en zichzelf God noemt, zonde vergevend op aarde. En dat zal doorgaan en ongerechtigheid zal overvloedig zijn, want hij zal nog niet herkend worden tot zijn tijd gekomen is om geopenbaard te worden. Dan zal de gemeente worden weggenomen. Wanneer die weggenomen is, dan verandert hij zichzelf van een antichrist. Nu, de gemeente, de grote gemeente, en nu wordt hij het beest. Ik wilde dat ik kon maken dat de mensen dat zagen. Nu, denk eraan, de antichrist en het beest zijn één en dezelfde geest. Daar is die drie eenheid. Jazeker. Het zijn drie stadia van dezelfde duivelse macht. Bedenk, het Nicolaïtisme. Zie, het moest vlees gemaakt worden voordat het kon worden gekroond. Zie, nu let hierop. Drie stadia. Het eerste stadium wordt hij antichrist genoemd. Het tweede stadium wordt hij valse profeet genoemd. In het derde stadium heet hij het beest. Kijk. Nicolaïtisme, de antichristelijke lering, die begon in de dagen van Paulus tegen Gods woord. Antichrist. Dan wordt hij opnieuw de valse profeet genoemd. Namelijk toen de lering een man werd, was hij een profeet van de leer, van de hiërarchie, priesterheerschappij, van de katholieke kerk. En de paus was de profeet van het valse woord en dat maakte hem een valse profeet. Het derde stadium is een beest. Een man die gekroond wordt in de laatste dagen met alle kracht die het heidense Rome ooit had, omdat het zevenkoppige beest, de draak, uit de hemel werd geworpen en vlees werd in de valse profeet. Hier, hij had 7 kronen. Hij was uitgeworpen en op de aarde geworpen. En op de zee, goed. Wat zeggen wij? Wie is deze rijder? Deze ruiter? Weet u wie het is? Het is Satans Superman. Ik ging onlangs met 2 broeders die nu in deze gemeente zitten. Broeder Norman, die daarachter geloof ik, en broeder Fred. Mee en wij waren daar om een man over de antichrist te horen onderwijzen. Een bekend man, een van de beste die de Assemblies of God hebben. En zijn interpretatie van de antichrist was dat men een bepaald soort vitamine uit een man zou nemen en dit leven uit een man zou overbrengen in een groot beeld dat in 1 stap een huizenblok aflegt. Zou u zich een man vervuld met de Heilige Geest, of die het beweert te zijn, kunnen voorstellen met zulke waanvoorstellingen als dat? Terwijl hier de Bijbel is die zegt wie de antichrist is. Het is een man. Merk op. Deze ruiter is niemand anders dan Satans Superman, die vlees geworden duivel. Hij is een ontwikkeld genie. Nu, ik hoop dat u uw oren open heeft. Ze probeerden niet lang geleden een van deze kinderen uit in een televisieuitzending om te zien of hij niet knapper was dan de volgende man die kandidaat was voor het presidentschap. Hoe dan ook, hij heeft een hoop wijsheid. Zo ook Satan. Hij probeert het te verkopen, hij verkocht het aan Eva en hij verkocht het aan ons. Wij hebben een Superman gewild en we hebben hem gekregen. Goed. De hele wereld ziet uit naar een Superman en men zal hem krijgen. Wacht eens tot de gemeente opgaat en Satan is uitgeworpen. Hij zal zich belichamen. Dat is juist, ze wilde iemand die de taak werkelijk kan uitvoeren en hij zal het doen. Ontwikkeld. Dit is de Superman van Satan met ontwikkeling, met wijsheid, met kerktheologie, van zijn eigen woord, van zijn eigen makelij. En hij bereidt dit witte denominatiepaard om de mensen te verleiden. En hij zal elke religie van de wereld overwinnen. Omdat ze alle in de raad van kerken gaan en in de wereldraad van kerken. En ze hebben hun gebouwen al gebouwd en alles klaar en precies in de lijn. Er ontbreekt niet één ding meer aan. Elke denominatie is er rechtstreeks bij aangesloten. De raad van kerken. En wat zit erachter? Rome. En de paus roept het nu uit. We zijn alle één. Laten we tot elkaar komen en samen gaan. En deze mensen, zelfs sommige van uw volle evangeliemensen, ontkennen. U moet uw evangelische onderwijzing verloochenen om zo'n stap als dat te doen. Ze zijn zo blind geworden voor die denominatiezaak. U hebt waarheid afgewezen en waarheid was voor hen gezet. En ze liepen erbij weg en verlieten het. En nu zijn ze overgegeven aan een sterke dwaling, opdat ze een leugen zouden geloven en daardoor veroordeeld zouden worden. Dat is precies. En de antichrist zal alles nemen. En de Bijbel zei dat hij allen op de aardbodem verleidde. Alle wie er niet onder die zegels geschreven waren van voor de grondlegging der wereld. Nu, als de Bijbel zegt dat hij het deed, dan deed hij het. Ze zeggen wel, ik behoor tot, daar bent u. Dat is het nu precies. Het is dezelfde instelling van prostitutie. Het is hetzelfde systeem. Dat begon in de beginnen. Hetwelk antichrist is door alles heen. Ik zal er nog wel van horen vanwege dit, maar dat is de waarheid. Ik verwacht het. Nu, let op. Hij zal overwinnen en hij heeft het nu op dit moment bijna in zijn greep, maar hij is nog steeds antichrist voordat hij het beest kan worden. U spreekt over een wrede straf. Wacht u maar. Bezie eens waar diegenen die hier op aarde achtergelaten worden doorheen zullen moeten gaan. Er zal wening, weeklacht en knersing der tanden zijn. Want de draak, Rome, spoot water uit zijn mond om het overblijfsel van het zaad van de vrouw dat op de aarde was achtergelaten nadat de bruid uitgekozen en opgenomen was, oorlog aan te doen. En de draak voert oorlog met het overblijfsel. Hij wilde niet binnenkomen, maar werd in het nauw gedreven en de ware gemeente zou daar doorheen gaan als het mogelijk ware. Maar ziet u, zij zijn onder dit bloed gesteld door de genade van Christus en het is niet mogelijk. Amen. Ze hebben geen verdrukkingsperiode. Het volgende voor de gemeente is de opname. Amen. En amen. Oh, wat houd ik hiervan. Amen. Laat mij u wat vertellen. We hebben het erover wat een verovering hij zal doen. En hij zal werkelijk gaan veroveren. Hij heeft het al gedaan. Het is gewoon al vastgezet. Dat is alles. Hij zal het geld vastzetten. Vuilgewin. Precies. Zij houden meer van geld dan van God. Alles waar ze nu over denken is hoeveel geld ze hebben. Wat is het? U weet dat er vele malen wordt gezegd, geef de kerk het geld. En zij zal een revolutie in de wereld teweeg brengen. Geef de kerk het geld. En zij zal evangelisten over de hele wereld zenden. En wat zal ze doen? Zij zal de wereld veroveren voor Christus. Laat me u iets vertellen, mijn arme blinde vriend. De wereld wordt niet gewonnen door geld, maar door het bloed van Jezus Christus. Geef God mannen die dapper zijn, die op dat woord zullen staan, leven of sterven, die zullen overwinnen. Amen. Er zal slechts één ding zijn dat kan overwinnen, degene van wie de namen zijn geschreven in het levensboek van het Lam, vanaf de grondlegging der wereld, dat is het enige dat het zal horen. Geld zal er niets mee te maken hebben, het zendt hen verder in de denominatietradities. Jazeker. Hij zal een ontwikkeld genie zijn. Hij zal knap zijn. My. En al zijn kinderen rondom hem zullen knap zijn. Dokter, dokteran, dominee, meester, titels van A, B, C, D, E, F tot en met Z. Ze zullen ze allemaal hebben. Knap. Waarom? Het is naar de orde van Satan. Alles grander bedrog dat tegen de Bijbel is, is van Satan. Dat is precies waar hij Eva mee te pakte. Eva zei, oh, er staat geschreven, God zei dat ons dat niet te doen. Hij zei, maar wacht, zeker, God zal het niet doen, maar ik zal uw ogen openen en u wat wijsheid geven. Hij ze kreeg het. We hebben het gewild en wij hebben het ook gekregen, deze natie. Merk op, hij zal de gehele religieuze wereld overwinnen. Hij zal overwinnen, een verbond maken met Daniels volk. Hier is het verbroken voor de heidenen en voor Daniels volk, de Joden in de laatste week. En hier zijn wij, het is zelfs uitgetekend op borden en u hebt het volmaakt gezien, daar is het. Dank God, daar is hij. Dat organisatorische systeem is van de duivel. En daar hoeft men geen doekjes om te winden, ook. Precies, het is de wortel van de duivel. Nu, niet de mensen erin, zij zijn mensen van God, velen van hen. Maar weet u wat? Wanneer wij hier komen tot waar wij deze klinkende bezuinen krijgen en de volgende tijd zal komen, deze bezuinen weer klinken en herinner u dat toen de laatste engelen, die derde engel opkwam, kom uit van haar, mijn volk! Wanneer die engel vuurt, valt tegelijkertijd die boodschap hier voor de laatste bezuin. De boodschap van de laatste engel, het laatste zegel wordt geopend. Het gebeurt allemaal tegelijkertijd. Het wordt allemaal verzegeld en gaat over in eeuwigheid. Nu kijk. In dezezelfde tijd dat deze kerel aan het overwinnen is, en dan zal ik sluiten. Dan gaat God ook iets doen. Laten we niet slechts alle eer aan Satan geven hier. Laten we niet voortdurend over hem praten. Zie, terwijl deze grote dingen daar ginds aan de gang zijn, dit grote systeem dat uitdraait op deze organisatie en het verbond, zodat ze zichzelf kunnen verenigen om stand te houden tegen het communisme. En ze weten niet dat God het communisme heeft verwekt om hen te overwinnen. Zeker. Wat deed het communisme opstaan in Rusland? Het was vanwege de onreinheid van de Romeinse kerk en van de andere kerken. Ze namen al het geld dat er in Rusland was en lieten de mensen sterven van de honger en gaven hun er niets voor in de plaats dan een leven gelijk aan de rest van de wereld. Ik was niet lang geleden in Mexico en ik heb die arme kleine kinderen gezien. Geen enkel katholiek land is zelfs in staat in eigen behoeften te voorzien. Er is er niet één. Toon mij waar die zijn. Ieder land dat door het katholicisme wordt geregeerd, kan zichzelf niet eens bedruipen. Frankrijk, Italië en ze allemaal Mexico. Waar u ook heen gaat, ze kunnen zelfs niet in hun eigen behoeften voorzien. Waarom? De kerk nam alles wat ze hadden. Dat is de reden waarom Rusland hen eruit heeft geschopt. Kijk wat er plaatsvindt. Ik weet dit zelf. Ik stond daar en je zou denken dat het gouden jubeljaar was aangebroken om te horen aan het luiden van de klokken. En hier komt een arm vrouwtje de straat af met slepende voeten. En de vader droeg haar baby en twee of drie van hen waren aan het huilen. Ze deed boete voor een of andere dode vrouw die zij daar hadden en dacht dat ze daardoor naar de hemel zou gaan. Oh, wat een jammerlijke zaak. En toen zag ik daar ginds iets. Hier komt, hun economie is zo armzalig uitgebalanceerd. De kerk neemt alles wat ze hebben. Hier is het kleine Pancho. Stel, misschien Pancho Frank. Hij komt eraan en hij is een metselaar en verdient 20 peso per week. Maar hij zal alle 20 peso's nodig hebben om zich een paar schoenen te kopen. Zo is hun economie. Maar nu hier, hoe staat het met hem? Hij is een steenhouwer en metselaar. En verdient 20 peso per week. Ik zeg dat zomaar, ik weet niet wat hij verdient. Maar laten we zeggen dat het zo'n soort huishouding is met een dergelijke balans. Kijk nu. Terwijl hij nog 20 peso per week verdient, hier komt Chico. Zie, wat kleintje betekent. En hij werkt daar voor ongeveer 5 peso per week. En hij heeft 10 kinderen te onderhouden. Maar daar zal iemand op zijn deur kloppen om 5 van die peso's, of in ieder geval 4 van, te nemen om een of andere vetkaars te betalen die op een gouden altaar van $1 miljoen moet branden voor zijn zonde. Daar hebt u het. Dat is hun economisch evenwicht. Op die wijze zijn hun landen. Die zaak neemt alles. De kerk neemt het allemaal. Zij heeft het gewoon in haar handen, dat is alles. Zij, met dat geld van de Joden en dat verbond. En de Bijbel zegt dat zij de hele zaak zullen overnemen. En dan wordt hij een beest en verbreekt zijn verbond. En hij berooft en ontwortelt de rest van dat vrouwenzaad zoals dat. En spuit water uit zijn mond, voert oorlog en er zal wening, weeklaag en knersing der tanden zijn. En tezelfde tijd trouwt de bruid in de heerlijkheid. Mist dit niet, vrienden? God help mij, ik wil daar zijn. Het maakt me niet uit wat het kost, ik wil daar zijn. Let op, in dezelfde tijd dat dit bezig is, vlak voordat dit plaatsvindt, liever op de aarde, heeft God beloofd. Terwijl al die angstvallige denominaties argumenteren over de verschilpunten in hun geloofsbelijdenis, heeft God beloofd dat hij ons een ware profeet van het ware woord zou zenden met een boodschap om terug te keren tot het oorspronkelijke woord van God en het geloof van de vaderen om de kracht van de Heilige Geest neer te brengen onder de mensen, de kracht die haar boven deze dingen uit zal tillen en haar binnen zal brengen. Amen. Hetzelfde woord zal betuigd worden door Jezus Christus dat hij dezelfde is, gisteren, heden en in eeuwigheid. Ziet, ik ben altijd met u, ja, tot de voleinding toe. En de werken die ik doe, zult gij ook doen. Ik zal geheel met u zijn, nog een korte tijd en zij zullen mij niet meer zien. Want zij zullen zichzelf organiseren en verstrooid worden, maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn. Ik zal zelfs in u zijn, tot aan de voleinding. Wanneer steden voor ontwaardiging zal worden uitgegoten na de voleindiging. Daar bent u er, o God. Wie is die ruiter op het witte paard? U bent niet blind. U ziet wie het is. Het is die antichrist en die misleidende geest die nu uitgegaan is. En is binnengeslopen. Ziet u, God blijft het gewoon herhalen. Hij toonde daar dat een man uitging met een wit paard en met zijn boog zonder pijlen. Hij is een bluffer. Hij heeft geen kracht. U zegt de kracht van de kerk. Waar is die man, die dan? Wat doen zij? Ze zeggen, wij zijn de oorspronkelijke kerk. De oorspronkelijke kerk wierp duivelen uit. Genas de zieken en wekte de doden op. Ze zagen visioenen en al het andere. Waar is het nu? Het is bluf. Een boog zonder pijlen. Zwaar. Maar ziet u, als Christus komt, een zwaard ging uit van zijn mond. Als een bliksemflits. Het ging uit en verteerde zijn vijanden. En wierp de duivel uit. Het sneed al het andere weg en kwam. Zijn gewaad was gedoopt in het bloed en op zijn dij stond geschreven het woord van God. Amen. Hier komt hij met zijn leger, komend uit de hemel. Die ruiter op het witte paard is de hele tijd in het land geweest en zal zich veranderen van antichrist. Hij doet dat en wordt dan een valse profeet. Zie, eerst begon hij als antichrist, de geest. En dan wordt hij een valse profeet. Dan later, wanneer de duivel uitgeworpen is, wordt hij vervolgens vlees gemaakt met de duivel. Drie stadia. Ten eerste, aanvankelijk is hij een duivel, een geest van de duivel. Dan wordt hij een valse profeet, een leraar in een valse leer. Vervolgens komt hij als de duivel zelf in eigen persoon vlees gemaakt. Zie, daar is hij, dezelfde tijd dat deze duivel uit de hemel valt en vlees gemaakt wordt in een man, gaat de Heilige Geest omhoog en komt neer om in de mens te incarneren. Oh my, wat een tijd. Morgenavond, zo de Heer wil, zal de tweede zegel zijn. Hebt u hem lief? Nu, gelooft u het? Ik sluit gewoon de band af. Ik zal daarvan te horen krijgen, u weet dat. Maar ik verwacht het. Laat mij u iets vertellen, broeder. Ik weet nu juist voor eens en voor altijd in mijn leven waarom de Geest mij altijd gewaarschuwd heeft tegen die organisaties. Ik ben de Heere dankbaar dat hij mij deze dingen heeft getoond. Ik weet dat het de waarheid is. Daar is het, daar precies geopenbaard. Hier rijdt hij recht door het tijdperk heen en komt precies uit en geeft zich hier gewoon op de meest volmaakte wijze bloot. Dat is hem. Nu, wij zijn daar niet misleid. Nu hebt u uw ogen open. Blijf weg van dat soort rommel. Heb de Heere lief met geheel uw hart en blijf vlak bij hem. Jazeker. Kom uit van Babylon. Drie dingen. Bewezen door het woord. Getoond door een foto. Gemanifesteerd door de werken van de Geest. Betuigend dat het woord is. Laat het woord op deze zakdoeken komen, heren. Genees de zieken. Genees iedere zieke die hier aanwezig is, heren. En degenen die daar buiten zijn, die ons schrijven en bellen. Vader, in dit uur is er een andere genezing die nu zou moeten plaatsvinden. En we gaan over naar de genezingsdienst. Maar heren, het is die ziel. Die willen wij in orde hebben, heren. En deze dingen moeten komen. Wij bidden God dat u deze woorden nu zult nemen die gesproken zijn. En ze werkelijk zult maken voor de mensen. Laat hen het zien, Heer. Terwijl wij weinig tijd hebben. En u weet het, Vader. Dus bid ik dat er genoeg is gezegd en dat de Heilige Geest het zal nemen en openbaren in de harten. Degenen die de schriftplaatsen opschrijven, mogen zij ze bestuderen. Degenen die de banden maken, of de banden horen, mogen zij het bestuderen. Niet hun eigen interpretatie eraan geven nu, maar gewoon het woord bestuderen. Sta toe, Vader. In Jezus' naam draag ik het allemaal aan u op. En tot uw glorie. Amen. Ja, ik spreek tot u, mijn volk, vanavond. Ik zeg dat mijn woord waarlijk is uitgegaan. Het is uitgegaan in waarheid, want ik heb hem geopenbaard van mijn verbond. Zal spreken door mijn gezalfde lippen vanavond. Ik zeg dat waarlijk het koninkrijk van God nabij u is gekomen vanavond. Ik zeg dat ik het van u zal eisen in die dag. En ik zal eisen dat u mij gediend hebt. En u volkomen, nu u het hebt horen uitgaan, en ik gebied u, mijn volk, vanavond, dat u meer dan ooit nader komt tot mij en mij dient en goede werken voortbrengt voor mij, en dat u getrouw zult zijn aan mij, de Almachtige God. Amen. Oh, dank u. Als er hier iemand is die hem niet kent, in barmhartigheid, doe het nu. Hoor die directe, sterke vermaning. Als u ooit verwacht naderbij te komen, doe het nu, voor dagen na deze. Wat als dat het breken van dat zegel was? Wat als dat de engel was die daar was uitgezonden, die mij bijna van de grond blies? Pas geleden toen ik daar stond, daarginds, terwijl drie getuigen er vlakbij stonden, dat ik vertelde voordat ik ging. Er zou een explosie zijn die mij bijna zou lanceren. En ik werd opgevangen door 7 engelen en kwam naar het oosten. De zaak leek mij van de grond te schudden. Klopt dat, broeder Norman? Broeder Fred Sotman, die bij mij stonden toen het gebeurde, boven Tucson. En de... Ik zat daar en plukte de klitten van mijn kleren, precies wat het visioen zei. En het was ten zuiden van, of in de richting van Tucson. Als dat juist is, steek jullie hand op, broeder Fred en broeder Norman. Daar zijn ze. Ga staan, zodat de mensen kunnen zien dat jullie daar waren als getuigen. Ik heb nooit in mijn leven zoiets gehoord. En onmiddellijk, ze hebben de rest van de dag niet meer gejaagd. Ik smeekte Fred de volgende ochtend. Hij weet het niet. Ik smeekte hem om te gaan jagen en hij bleef zeggen, doe het, doe het. Maar hij had mij gezegd, hij zal dat niet doen. Jij gaat nu direct naar het oosten. En die 7 engelen, bij de eerste klap gingen ze open. Gingen ze open? Ja, wat als het dat is? We zijn in het laatste uur. Zie? Laten we gaan staan. Salvation on Calvary's tree. Laten we ons hart nu reinigen, broeders, terwijl we ons hoofd buigen. Mijn zusters, ik heb vreselijk tot u gesproken, maar ik heb het gedaan in goddelijke liefde. Ik heb het gedaan omdat ik u lief had, over het dragen van lang haar en u goed te kleden en te gedragen. Ik heb het gedaan vanwege goddelijke liefde. Laten we ons geweten nu reinigen, terwijl met de Clorox van God. Morgenochtend kan het te laat zijn. Hij zou naar voren kunnen stappen. Dat deze dingen zo naar voren komen, broeders, zou het eind kunnen zijn van de middelaarsbediening. Hebt u daar ooit aan gedacht? Wel, ik weet niet of het zo is. Ik zeg niet dat het zo is, maar wat als het zo is? Wat als het zo is? Wat dan? Dan is er geen verlossing meer. Het is voorbij in die tijd. Ik hoop van niet. Maar er is een mogelijkheid dat het zo is. Reinig ons, heren. Salvation. Oh. Gezegend zij de naam van de Heere. Glorie voor God. Ik hou van dat liefelijke gevoel. Voelt u dat niet? Gewoon de Heilige Geest als een bad om u heen. Ermee rondlopend. Oh, wat wonderbaar. Oh, denk aan zijn genade. Vergeet het niet, vriend. Vergeet het niet. Neem het met u mee naar huis. Blijf erbij. Houd het op uw kussen. Vergeet het niet. Blijf erbij. God zegen u nu. Broeder Neville, uw voorganger.